Dames en heren, goedenavond. Welkom op deze informatieavond van de gemeente Gieselanden, donderdag 10 maart 2016. Ik ben verheugd een goede opkomst te zien. Dat is ook denk ik gegeven diverse agendapunten niet zo gek om het zomaar te duiden. Vooraf twee mededelingen. De heer De Jong van de CDA-fractie is verhinderd, komt niet. En meneer Lok verwachten wij wel, maar we hebben er niets van gehoord. Dat was de opening. Ik kom tot vaststellen van de agenda. Meneer Teunis Jacob Slob, natuurlijk. Hoe kan ik uw rechterhand vergeten, meneer Glerum? Die verwachten we ook nog. Ik kom tot vaststellen van de agenda, de voorliggende agenda. Kunt u daarmee leven?
Voorzitter, nee.
Gaat uw gang, mevrouw Van Es.
Dank u wel. Ik zou willen voorstellen aan de overige raadsleden en aan u om de agenda te wijzigen, namelijk eerst het aantal inhoudelijke raadsvoorstellen te behandelen en daarna het raadsvoorstel omtrent actualisatiebestemming vermogen. Dank u wel.
Dus als ik u goed begrijp, wilt u agenda punt 4, raadsvoorstel haalbaarheidsactiviteiten zonder Giesenburg, en 5, multifunctioneel centrum Hoogblokland, eerst behandeld zien en daarna de actualisatiebestemming vermogen. Klopt dat?
Ja, dat klopt. En ik zou willen voorstellen, misschien gezien de agenda, om ze dan alle drie maar daarna te doen. Anders wordt het helemaal zo hapknip. Dus 4, 5 en 6. Eerst en dan bestemming vermogen en dan vanaf punt 7.
Maar... Oké. Okay. Ik kijk even naar de leden van de raad. Kunt u daarmee leven? Meneer Glerum, ga er aan.
Ik wil wel onderscheid maken tussen de informatieavond en de besluitvormende raad voor over 2 weken. Ik denk dat mevrouw Renes een punt heeft, dat het zuiverder is om in de raadsvergadering eerst besluiten te nemen over de individuele inhoudelijke punten, om daarna de effecten daarvan op die totaallijst vast te stellen, want... Maar voor vanavond maakt het me eerlijk gezegd niet zoveel uit. Dus ik kan met het voorstel van mevrouw Renes leven. En als het... Ja.
Ik kijk even de linker en de rechterzijde. Kunnen we leven met dat voorstel? Dus dan doen we het zoals mevrouw Renes voorstelt. En dan op de raadsvergadering is de volgende sowieso. Maar dan hebben we 2 keer dezelfde volgorde van behandeling. Dat lijkt me dan helder. Prima. Als zodanig besloten, dan stel de agenda vast. Kom ik tot agenda punt 2, niet nadat ik gezegd heb dat ik meneer Slob hartelijk welkom heet in ons midden. En kom ik tot het spreekrecht van de burgers. We hebben 4 insprekers over 3 onderwerpen. En ik zou eerst de heer Van den Berg namens het WMO-platform, met betrekking tot de actualisatie bestemming vermogen, hier naar voren willen vragen. Want, ja, daar rechts achterin, voor ons tenminste rechts. Meneer Van den Berg, u heeft 5 minuten spreektijd. En wenst meneer Lok ook welkom in ons midden. Ga de gang, meneer Van den Berg.
Dank u wel, voorzitter. Mijn naam is Casper van den Berg. En namens de WMO-raad wil ik u als raad bij de onderwerpen van vanavond het volgende voorleggen. Als WMO-raad zijn we al enige tijd met BMW en beleidsambtenaren in gesprek om te komen tot realisatie van voorzieningen voor ouderen en burgers met een beperking. Een overzicht van voorzieningen die wij voorstellen hebben we onlangs aan BMW op schrift doen toekomen en op 17 februari, jongstleden, hebben we dat ook aan u als raad toegestuurd. Beide natuurlijk met de bedoeling aandacht te vragen voor het belang van de onderwerpen. Nu echter vanavond onder meer over bestemming vermogen wordt gesproken en daarover op zeer korte termijn ook een beslissing door uw raad wordt genomen, willen wij vanavond ook gebruik maken van de inspreekmogelijkheid om het belang van ons voorstel te onderstrepen. Het gaat daarbij vooral om de voorgenomen investeringen in de MFC's, dus de multifunctionele activiteiten, de dorpshuizen en de activiteitencentra en wat daarop lijkt. Primair is de burger met een beperking voor ons in beeld. Dat kunnen ouderen zijn, maar ook andere burgers met een beperking. Een aantal van hen woont nog zelfstandig en is soms zelfs zonder mantelzorger. Die groep burgers heeft het nodig om van tijd tot tijd opgevangen te worden en een poosje elders te logeren soms. Dat is nodig om niet in een isolement te raken met een scala van mogelijke gevolgen. Maar ook mantelzorg staat op dit moment gelukkig volop in de belangstelling. Veel mensen begrijpen dat we zuinig moeten zijn op die mantelzorgers, dat ze niet overbelast moeten raken, want anders heb je er een patiënt bij in plaats van zorg voor een andere patiënt. Vandaar ook de regionale projecten Mantelzorger in Beeld. En dat heet dan vandaag de dag respijtzorg. Aandacht voor mantelzorgers brengt met zich mee dat er mogelijkheden moeten zijn of komen om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. Dat kan door de cliënt waarvoor men zorgt zo nu en dan elders te plaatsen of iemand anders op die plek te hebben. Het zou voor onze gemeente en haar burgers dan ook een groot goed zijn als wij in de toekomst in elk van onze kernen zouden kunnen beslissen of beschikken over een mogelijkheid van logeren en dagopvang voor die mensen. Om die reden willen wij u, onze raadsleden van Gieselanden, dringend verzoeken bij het vaststellen van budgetten en bouwplannen in de kernen plaats te geven aan enkele logeerkamers en aan ruimte voor faciliteiten voor dagopvang. Wellicht hoeft u daar nu niet over te besluiten tot op de laatste euro, maar het zou goed zijn om al rekening te houden met deze extra en noodzakelijke voorzieningen. Ongetwijfeld zullen er ook particuliere initiatieven ontstaan voor behuizing voor dit doel. Sterker nog, we hebben zelfs al een aanbieding. Maar in alle gevallen waar sprake is van meervoudige of lastige beperkingen, zijn professionele voorzieningen nodig en die kunnen middels particulier initiatief meestal maar moeilijk worden verkregen. Natuurlijk realiseren we ons dat we het dan alleen nog maar hebben over de stenen, om dat maar zo met gebouwen te bedoelen. De softe kant, de bemensing, moet nog geregeld worden. Wel, enerzijds hebben wij er vertrouwen in dat er zeker voor de eigen kern burgers zijn die als vrijwilliger beschikbaar zijn. Begeleiding en uitvoering zal echter moeten worden gevonden bij thuiszorgprofessionals die ook al bij die mensen aan huis beschikbaar waren. Ter voorbereiding hebben we oriënterend daarover al met de Lange Wei overlegd. Voor de eerste opstart van deze voorzieningen hebt u een bedrag van 2,5 ton beschikbaar gemaakt. Daar zijn we blij mee. Alleen, het is nu een bedrag van ongeveer 60.000 minder voor de bekostiging van een welzijnsconsulent. Daartegen hebben wij bezwaar. Vandaar ook onze brief daarover. Bovendien hebben we in het nabije verleden al heel vaak aangedrongen op uitvoering door ambtenaren en niet door te gaan uitbesteden. En, wil ik er toch graag even aan toevoegen, zien we als Gieselanders wel dat we van het te investeren vermogen wat nu voor ligt van 39 miljoen, zeggen en schrijven 0,66% over hebben voor onze burgers met beperking? Willen we dat voor onze rekening nemen? Maar last but not least kan een deel van deze voorzieningen natuurlijk ook structureel uit de gewone gelden van onze WMO betaald worden. En er komt nog eens bij dat we gisteren uit Haagse Gelingen begrepen dat men positief staat tegenover veel meer geld voor mantelzorg. We zijn er trouwens erg blij mee dat we met de wethouders en beleidsmedewerkers in de diverse gesprekken over onderwerpen respijtzorg, mantelzorg, logeermogelijkheden en dagopvang op één lijn zitten. Resumerend willen we u voorstellen om bij de vaststelling van het totaal van het te investeren vermogen van ruim 39 miljoen rekening te houden met mogelijkheden voor dagopvang en logeren en daar ook binnen de bouwplannen rekening mee te houden. Ook in het te realiseren gebouw in Hoogblokland. En tweede, om het bedrag voor transformatie sociaal domein van 250.000 euro sec te handhaven voor feitelijke voorzieningen en daar niet op voorhand 67.500 voor in mindering te brengen. Ten slotte, ik denk dat het voor ons als Gieselanders ons zou sieren om ruimhartig te zijn voor onze hulpbehoevende medemens. Ook wanneer gebudgeteerde bedragen wat te weinig zouden blijken te zijn. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van den Berg. Zijn er raadsleden, commissieleden die vragen hebben met betrekking tot deze inspreekbeurt? Meneer Van Rijn? ter linkerzijde, meneer Van der Minkel is meneer Van Rijn, ga u gang.
Ja, dank u wel. Ja, u noemt net de dagopvang en de logeerkamers in het MFC in Hoogblokland. Zijn er dan aanwijzingen dat dat echt nodig is in Hoogblokland? Of?
Ja, wij hebben uit...
Meneer Van den Berg, even voor de orde van de vergadering. Heeft u nog meer vragen, meneer Vrijn? Dan ga ik eerst even naar meneer Van Minkels. Kunt u het misschien in één keer... Meneer Van Minkels, ga ik gang. Minkelis, uiteraard.
Dank u wel, voorzitter, meneer Snoek. Wij hebben even de volgende vraag. Dat is of u mogelijk in een WMO-adviesraadsverband zicht heeft op de investering die gemoeid is met het voorstel van u. U zegt van we pleiten voor zoveel mogelijk in zoveel mogelijk kernen ruimte voor logeeropvang of soortgelijke voorzieningen. Maar heeft u dan een idee wat dat gaat kosten als u ons oproept om hier ruimhartig mee om te gaan?
Meneer Van den Berg, aan u het woord in antwoord op de twee vragen.
Goed, eerst maar naar u toe. Eigenlijk houdt het, houden beide dingen met elkaar verband. We hebben nu in Gieselanden als totaal hier en daar al wel oproepen om daar rekening mee te houden. Maar ik denk niet dat u ver hoeft te kijken als u de media gebruikt om te zien dat er talloze gevallen zijn in de landen. En ik denk dat we daar onze ogen niet voor moeten sluiten. Die noodzaak al hebben, dat er mensen bij wijze van spreken doodgaan vanwege het feit dat ze helemaal niks meer hebben en al jaren alleen zitten. En aan de andere kant, uw vraag, de investering, daartoe, dat willen wij eigenlijk ons op dit moment niet aan wagen, want weet u, als je het kan combineren met een nieuw gebouw en bij wijze van spreken de bestemming van een ruimte alleen maar hoeft voor anderen, heb je natuurlijk aanzienlijk minder kosten dan wanneer je iets geheel apart zou moeten bouwen. Dus daar willen wij graag op reageren als WMO-raad, maar niet op dit moment, als dat mag.
Ik zie instemmig knik van de linker- en de rechterzijde. Meneer Van den Berg, dank u voor uw inspreken en zoek u weer plaats te nemen in de zaal. Heb ik nog een vraag laten liggen? Mevrouw Renes, meneer...
Ja, voorzitter, ik wou alleen de heer Van den Berg danken voor zijn inspraak en het feit dat hij het opneemt voor de mensen met een beperking. En dat.
Waarvan akte. Dank u wel, meneer Van den Berg. Een volgende spreekrecht burgersgebruikmaker is de heer Meijer van de betreffende activiteitenzone Giessenburg. Ik heb meneer Meijer, dacht ik, ook gezien. Ook voor u geldt uw 5 minuten. Gaat u gang.
Ja. Ja, ten opzichte van de vorige spreker praten we eigenlijk meer over een soort luxe probleem. Het gaat over de sportzaal in Giessenburg. Wat nu dus informerende raadsvergadering iedereen de stukken van gelezen zal hebben. Vorig jaar stond ik hier ook. En toen was het plan Doet nog aan de orde. Je zou verwachten dat ik hier heel blij zou staan, maar het is eigenlijk meer opgelucht dan blij. Want er blijven toch nog een heleboel dingen over. Er is het afgelopen jaar heel veel gepraat, maar een aantal dingen zijn nog steeds niet, is nog steeds niet erg veel aan veranderd. Onder andere zijn er gesprekken geweest met Fridos, met de vraag wat er nu veranderd is ten opzichte van 2004, toen er dus gevraagd was om een uitbreiding van de bestaande sportzaal met een laag segment. En in feite heb ik daar nog steeds geen antwoord op gekregen en voor zover mij bekend is, is er eigenlijk ook nooit echt onderzoek gedaan naar de behoefte aan een sportzaal. Er is maar van uitgegaan dat er sinds 2009 die plannen geweest waren van er moet een sportzaal komen, zonder dat nou althans mij duidelijk is kunnen worden, ondanks navraag, of dat nou wel per se nodig is. Dan hebben we in de loop van het jaar een ander punt, zijn we tegengekomen dat een sportfaciliteit dicht bij de scholen, dat de urgentie daarvan alleen maar is toegenomen. De scholen zijn in een hele late fase aangeschoven in het overleg. Althans, één school heeft het maar gedaan, dus de christelijke basisschool. En die gaf daarin aan dat het aantal uren gymnastiek die ze verplicht worden te gaan geven de komende jaar omhoog gaat van 2 naar 3 uur in de week. En ik neem aan dat hier de mensen die in de politiek geïnteresseerd zijn ook de landelijke politiek volgen, waar je bijna niet om professor Scherder heen kan, die regelmatig op televisie komt en die dus wetenschappelijk heeft aangetoond, of tenminste hij brengt dat naar voren, dat er wetenschappelijk is aangetoond dat gymnastiek onderwijs ook bijdraagt aan de leercapaciteit van de leerlingen. Dus het kabinet, de landelijke politiek, heeft die wetenschap al omgezet in beleid naar van 2 keer in de week naar 3 keer in de week, maar het zal mij verbazen als het niet zo is dat dat nog verder uitgebreid wordt naar dagelijkse gymnastiekles. En dan kom ik op het volgende punt. Voor de gemeenteraadsleden denk ik dat het al dan niet in stand houden van de sportzaal bij de scholen, stel dat er dus een nieuwe sportzaal gebouwd zou moeten worden, toch wel een politieke beslissing is. En niet direct dat er alleen maar gekeken moet worden naar de exploitatie daarvan, of dat op dit moment wel of niet uitkomt. En in het overleg had ik sterk de indruk dat dat onttrokken werd aan de politiek, want toen dat aan de orde werd gesteld, kwam het antwoord niet van de aanwezige politica, maar van de topambtenaar van de gemeente, die letterlijk zei van dat doen we niet. Dus dat is aan de raad om te kijken wat ze daarvan vinden. Dan nog over het voorliggende plan wat iedereen heeft. Van helemaal begin af aan, toen het plan Doet nog voorlag, is een alternatief aangegeven. En dat is om die sportzaal solitair te bouwen aan de andere kant van de Kerkweg in Giessenburg. Dus aan de kant waar het tankstation is, dus dat is tegenover dat activiteitenpark. Dat zou voor de scholen een groot voordeel hebben. Dan is dat veel beter bereikbaar, want de directeur van de CBS heeft ook aangegeven, voor iedere gymles moet er weer een hulpouder geregeld worden, want er moet vooraan de groep leerlingen een leerkracht en achteraan moet er altijd ook nog weer dan zo'n ouder meegaan. Terwijl ze het aan dezelfde kant bouwt van de doorgaande weg, de Kerkweg, als de scholen, dan zou dat een heel stuk makkelijker zijn. Tweede punt is, het plan wat nu voor ligt, dat maakt toch de indruk dat die sportzaal er echt bijgepropt wordt in de activiteiten die er nu al zijn in de activiteitenzone. En als je hem dus solitair zou bouwen, zou dat bezwaar ook komen te vervallen.
U heeft uw 5 minuten grens inmiddels bereikt, meneer Meijer. Dus verzoek u kernachtig tot een afronding te komen.
Ja. Nou, dan wou ik nog even wat zeggen. Dus wanneer je solitair bouwt, zou dus die investering veel duidelijker zijn dan nu. Want nu is het eigenlijk een heel diffuus verhaal van welke vereniging wat doet en niet doet. Dan als laatste, dan zal ik inderdaad afronden. In de raadstukken staat bij voorstel 14... dat er 500.000 euro minder begroot hoeft te worden voor het park. Dat staat op bladzijde 2 van raadstel 14. Terwijl in voorstel 15 op bladzijde 4.7 staat dat er 780.000 euro bespaard kan worden door wat betreft de voorzieningen van het recreatieve gedeelte van het park. Dus dat heb ik wel vragen over en ik hoop dat de raad daar duidelijkheid in kan brengen.
Ik moet stoppen. Want
dank u wel. Kijk even naar link-rechtszijde of er raadsleden, commissieleden zijn die vragen hebben aan meneer Meijer. Meneer Lok, gaat u gang.
U zei dat u niet blij was, maar opgelucht. Maar eerlijk gezegd is mij, kunt u in 2 zinnen samenvatten waar uw opluchting zit? Want uit het vervolg van uw betoog hoor ik helemaal geen opluchting namelijk.
Ja. Nou, de opluchting is dat het plan wat als eerste voorlag vorig jaar toen ik hier stond, het plan Doet, dat dat niet doorgegaan is. Daar ligt de opluchting.
Mevrouw Kist, tot slot. Ga je gang.
Ik begrijp uit uw woorden dat u eigenlijk de afstand van de school naar de gymzaal te lang vindt. En dat u liever hebt dat hij dichter bij de school komt.
Makkelijker bereikbaar. Qua afstand zal het niet zo heel veel uitmaken.
En meneer Glerenman.
Ja, ik kan het toch ook niet laten, want het heeft dus met het kruisen van de Kerkweg te maken, als ik meneer Meijer goed begrijp. Daar zit de bottleneck. Toch?
Ja, nou ja. Zoals aan het begin van mijn betoog, denk ik dat er ook goed zou zijn als de raad met elkaar over zou overleggen of überhaupt een bestaande voorziening weggehaald moet worden. Het hoeft niks nieuw gebouwd te worden.
Oké, maar ik zit dan wel met de volgende knoop in mijn buik een beetje. Dat je zegt van joh, we hebben hier inderdaad een poosje teruggezeten en toen heeft u uw bezwaren geuit tegen het plan. Vervolgens heb ik begrepen, en dat maak ik ook op uit de stukken, dat er in grote gezamenlijkheid in Giezenburg gewerkt is aan een ander plan. En dat plan dat ligt nu op tafel. En in mijn gedachten was het zo dat ook de inwoners waar u voor staat...
Nee, ik praat achter de persoon, dat ben ik vergeten te zeggen.
Okay.
Ik praat de persoonlijke titel.
Oké. Okay. Nee, maar dat
ik
maakt
praat de persoonlijke titel.
Oké. Okay.
Dan is dat een goede aanvulling. Of is dat, kunt u die misschien straks met de behandeling...
Ik vind het eerlijk gezegd een beetje van de glans van het hele plan wordt er afgepoetst. En dat gaat me toch een beetje aan het hart. En dat wou ik toch gezegd hebben, maar ik begrijp de oprechtheid van de persoonlijke woorden van meneer Meijer nu beter. Dank u.
Dank u wel. Meneer Meijer, bedankt voor uw inspreekbeurt. Ik verzoek de heren Pesselsen en Visser namens het Dorpsraad Giezenburg naar voren te komen. Ik wil beide over dit onderwerp ook inspreken. Betekent overigens niet dat de heren 10 minuten krijgen, als ze dat dachten. En zodra een van de heren begint te spreken, gaat de tijd in.
Dank u wel, voorzitter. 4:50 over. Waarom beide? Waarom samen? Vanuit mijn positie als voorzitter van de dorpsraad. En Teus is erbij vanuit zijn lidmaatschap van de dorpsraad. En in de tweede fase van de planvorming als contactpersoon tussen de geledingen in de activiteitenzone. Of in ieder geval een groot deel daarvan. En de vertegenwoordigers vanuit de gemeente waarmee samengewerkt werd. Vandaar dat wij hier samen nu aanwezig zijn. Vanuit het dorpsraadperspectief kijken we naar het plan zoals het voor ligt inderdaad. En stellen we ons de vraag, is dit een goed plan? En dat is waar we even wat over willen zeggen. En als je zo'n vraag wil beantwoorden, dan kijken we in eerste instantie even niet of dat nu de voetbalvelden goed komen te liggen, of de sporthal nou precies op de gewenste plek komt te staan. Maar vanuit het kernplan toch ook eigenlijk. Want als we als dorpsraadleden spreken, is dat het vertrekpunt voor de invulling van de activiteitenzone. En voor dat kernplan ligt een inventarisatie in Giezenburg. Giezenburgers, 5000 mensen en een groot deel daarvan heeft daarop destijds reactie gegeven, input geleverd. Dus dat is de basis waarnaar wij kijken. Ik ga er even vanuit dat u het kernplan niet voor u heeft liggen, ook niet uit uw hoofd kent. Dus ik citeer daar even één alinea uit die dan ook meteen het fundament is voor de rest van mijn betoog. Het gaat over identiteit in dat stuk over Giezenburg. Wie is Giezenburg? Niet wat is Giezenburg, maar wie wil Giezenburg zijn? Waar droomt Giezenburg over? Nou, dat gaat dan over identiteit. En om dat te kunnen waarmaken, dan komen we toch iets concreter, staat hier, zijn activiteiten nodig en moeten inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Activiteiten moeten bij elkaar kunnen komen. Ontmoetingen tussen mensen zijn dan een logisch vervolg. Het halen en brengen, dat is heel mooi in een samenleving, moeten letterlijk en figuurlijk door elkaar kunnen lopen. Dit draagt bij aan sociale verantwoordelijkheid naar elkaar toe. Ontmoetingsplekken moeten van een dorpsniveau zijn en een maatschappelijke sfeer ademen. Een dorpskamergevoel met een spreekwoordelijke lage drempel als basale waarde. Dit kan in gebouwen zijn, maar ook op plaatsen in de open lucht, gereguleerd of niet gereguleerd. Nou, en dit gaat zo door. Nou, vanuit zo'n alinea als deze is het een vraag of dat dit nu een goed plan is. Draagt zo'n plan als dit bij aan zo'n doelstelling die in het kernplan verwoord is en die ook door u als gemeenteraad bekrachtigd is? Dan moet het maar even. Nou, wat ons betreft is het antwoord ja. Ja, dit plan voldoet daaraan. Gezien de tijd is het onmogelijk om te vertellen waarom dat er nou allemaal aan voldoet. Maar ik denk als ik dit zo voorgelezen heb en u heeft de stukken doorgenomen en u komt daar die elementen in tegen, georganiseerd, ongeorganiseerd, binnen, buiten, ontspannen, recreatie, maar ook inderdaad, ik onderschrijf de uiting van de heer Meijer, beweging voor jeugd, bij alles waarvan we weten dat er met jeugd gebeurt, iPads, noem het allemaal maar op. Ja, daar zou ik een uur over kunnen praten, maar dit plan ondersteunt die hoge doelstellingen. Vanuit het hoofdstuk identiteit uit het kernplan, vanuit het hoofdstuk voorzieningen in het kernplan, want dan wordt op meer praktische wijze ingegaan op de wenselijkheid van zaken als in de activiteitenzone opgenomen zijn. En warempel, zelfs ook vanuit het perspectief van het sociaal domein. Sociaal domein, dan denken we al gauw aan dingen oplossen en zo, maar als we denken vanuit voorkomen van ongewenste situaties rondom jeugd en ouderen, eenzaamheid, noem het maar op, dan kan ook zo'n zone als deze, met al die elementen daarin, met al die mensen, al die geledingen die daar een bijdrage aan leveren, nu in de voorbereiding en straks in de exploitatie, zeg ik dan maar even. Ja, dan is het antwoord ja, dit is een goed plan. Ja, nog veel te doen. Ja, nog veel af te spreken. Ja, nog lang niet rond. Maar in de raadstukken staat ook heel mooi in welke fase we ons bevinden. En dat de raad zou kunnen bekrachtigen op 31 maart dat daar een volgende fase voor ingaat. Dan een paar kanttekeningen. Los van het proces.
Daar heeft u 1 minuut voor.
1 minuut. De kanttekening, ik sla het proces even over. In passen geweest, daarna lekker vlot gelopen. Mag gezegd worden, goed gecoacht ook vanuit de burgerlijke gemeente. De kanttekening is dat er vanuit het dorpsraadsperspectief wel een heel behoorlijke wissel getrokken wordt op de inzet vanuit de samenleving. De vrijwilligersinzet. Er wordt bespaard, dat heeft u kunnen lezen, op de investering. Die moet gedeeld worden op het vastgoed. En er zijn heel forse bedragen mee gemoeid. Dan exploitatie komt voor een belangrijk deel ook bij diezelfde geledingen terecht. En in het stuk vitaal, buitengewoon vitaal en sportief, wordt ook gemeld dat het onderhoud voor een belangrijk deel bij de mensen van Giessenburg terecht gaat komen. Nou is Teus, zei die vanmiddag, lid van de voetbal, de tennis, het zwembad en de ijsclub. Dus die kan zomaar 4 verzoeken om medewerking aan al deze elementen verwachten. Need I say more? Er staat op de eerste pagina dat de raad verzocht wordt, dat vind ik al mooi hoor, bij de korte samenvatting, een uitvoeringskrediet vast te stellen van, ik denk dat er bedoeld wordt plus minus 8 miljoen, er staat minus minus 8 miljoen en vroeger bij wiskunde heb ik geleerd dat 2 keer min is plus. Dus ik zou zeggen, het gaat over 8 ton, vrijwilligers of, ja maar het deel, er wordt gesouffleerd, waarover we spreken dat er te bezuinigen valt door vrijwilligers inzet. En natuurlijk een aanzienlijk bedrag, ook voor besparingen. Ik zou zeggen, dat is wel de gouden optie als het gaat om vrijwilligers inzet die verwacht mag worden vanuit Giessenburg.
Meneer Pesselsen, even als uw voorganger uit Giessenburg, u zijn allebei gedreven mensen, ruim over de tijd, dus ik weet niet of u tot een voldragen slot
zit. Ik ben gereed.
U bent gereed, dat is mooi. Kijk even de linker en de rechterzijde of dames of heren zijn die nog aanvullende vragen hebben. Meneer Gleren.
Inderdaad een bevlogen betoog, maar dat roept bij mij 1 vraag op, meneer Pesselsen, en dat is de vraag A. Hebben we...
1 vraag bestaande uit 8 punten.
Nee, maar er zijn 2 mogelijkheden. Of we hebben... En dat heb je wel eens, als je een plan maakt, dan overeet je jezelf. Hebben we onszelf overeten met dit plan? Of heeft het zoveel realisme in zich dat alle punten die u net noemt hanteerbaar blijven. Dat we daarmee kunnen leven, dat we daarmee dat plan toch kunnen realiseren. Want uw oproep is een beetje, het is een schitterend plan, het voldoet aan alle uitgangspunten die we ooit met elkaar bedacht hebben. Maar ik weet niet zeker of we dit wel kunnen runnen met al die vrijwilligersinzet enzovoort enzovoort. Dat is wat ik u hoor zeggen.
Meneer Pissel.
1 minuut, ja.
Nee, niet 1 minuut. Niet per definitie een minuut.
In minuut.
Het gaat om de spitsheid van uw antwoord, waar ik graag zoek.
Ja. In de toekomst kijken is lastig. Als ik kijk naar het draagvlak wat er nu is, het draagvlak binnen de voetbalvereniging, waarvan wij de onderhandelingen op afstand volgen, de besprekingen beter gezegd, in de B-zone, de recreatieve activiteitenzone, is heel veel draagvlak. En daar is een absolute wil. Ook zijn we wat verder al als het gaat om wat er in de raadstukken staat over exploitatie van het gebouw en dergelijke. Daar is inmiddels ruim zicht op. En ook dat is groen licht, zou ik bijna kunnen zeggen. Maar over onderhoud van het park is denk ik nog nergens gesproken bij de geledingen. En dat staat nu wel in de stukken genoemd. En daarvan zeg ik, oh even, gaan wij ook snoeien? Gaan wij ook maaien? Gaan wij ook sloten? Dat is wel een, dat is nog even een stap verder.
Meneer Gleer, om tevreden. Meneer Lok, gaat u gang.
Ik had dezelfde vraag als meneer Gleer, alleen ik zat buiten uw blikveld blijkbaar. Maar ik, gezien het antwoord van de heer Pessersen wil ik toch... Zegt u eigenlijk nee tegen dit onderdeel van het voorstel? Want dat heeft nog wat consequenties voor het debat straks.
Het realiseren en het exploiteren... Ik durf daarvan het antwoord aan dat we dat rond gaan krijgen... Maar onderhoud aan, dus niet voor bijvoorbeeld de voetbalvereniging aan, maar ik kan niet namens de voetbalvereniging spreken, dus ik zeg het in alle voorzichtigheid. Als je zegt, bedoel je het schilderen van het gebouw en het maaien van het gras van de voetbalvelden, dan denk ik van nou ja, dat is men gewend en dat komt goed. Volgens mij wordt er ook mee gerekend in de plannen, anders kijk ik deze kant op. Maar de bebossing eromheen. En wat nu door de gemeente plaatsvindt, niet in het raadstuk, maar in dat visiestuk, staat besproken dat dat misschien ook wel door Giesenburg zelf gedaan kan worden. En daar zet ik ernstig mijn vraagtekens bij. Ja.
Dank u wel. Heren, beide dank voor het inspreken. Hoewel meneer Visser denk ik de morele support is geweest van meneer Pesselsen.
Blijf
wel. Maar wel met een boodschap geloof ik op de schouders zit als lid zijn van 4 verenigingen. Dat wel. Ik dank jullie, dat jullie weer plaatsnemen in de zaal. Dan wil ik overgaan tot de behandeling van de stukken. En indachtig wat voorgesteld door mevrouw Nes, hebben we nu dus agenda punt 3, het raadsvoorstel 2016-15, het haalbaarheidsonderzoek activiteitenzone Giesenburg. En dan kijk ik maar even ten eerste kant naar de linkerzijde. Meneer Visser, meneer Schalk en meneer Lok, heb ik echt in het zichtveld nu? Dat is maar 1 keer. Hè? Mevrouw Nes en mevrouw Piso. Is dat goed? Mis ik een... Ik zet u op de reservebank, meneer Gleerum. We starten bij meneer Visser. Gaat u gang. Welk onderwerp is nu aan de orde?
We hebben het over de haalbaarheidsonderzoek activiteitenzone Giesenburg.
De heer Slob gaat van de reservebank naar de laatste in de rij in die zin. En ik start met
staat nog een microfoon aan, meneer de voorzitter.
Oh, ik moet nog even...
Staat nog een microfoon aan.
Dat is heel goed, meneer. U bent scherp vandaag, meneer Lok. Ik zal niet zeggen dat het anders niet zo is, want pas op, u hebt het eerst ongelijk. Ik moet nog even 1 mededeling in verband met de betrokkenheid van de Doetsecom. Zal meneer Van Rijn zich onthouden van deelname aan het gesprek? Dan zal mevrouw Piso het woord voeren namens de PvdA-fractie. Meneer Visser, ga u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Op zich een helder voorstel wat we hebben gekregen, maar toch uiteraard op een avond als deze vragen ter verduidelijking aan het college. En ik begin bij het raadsvoorstel, en dan moet ik even kijken, dat is op pagina 4, daar wordt een staartje over de besparingen weergegeven. En daar staat als eerste besparing 850.000 euro. Ten aanzien van een 3-segmenten sporthal in plaats van 4 segmenten. Ik kan eerlijk gezegd die besparing niet herleiden tot die 850.000 euro. Want in het haalbaarheidsonderzoek wat erachter zit, is gesproken over de investeringsbedrag voor een 3-segment en een 4-segmenten. En daar, tot mijn verbazing, was een 4-segmenten sporthal leidt tot een lagere investering dan een 3-segmenten. Maar ik ga ervan uit, het zal wel een typfoutje zijn. Maar goed, wel een hele lullige, vind ik er maar. Of het 3,3 miljoen zeg maar voor een 3-segment en 3,2 miljoen voor een 4-segmenten. Ik denk, nou, het zal wel. Maar er stonden meerdere stukken verkeerd. En, maar dan nog, als je dat dan maar even houdt op, waarschijnlijk is het dan 4,2 miljoen. In plaats voor een 4-segment, dat is in ieder geval mijn aanname, dat krijg ik graag bevestigd. Maar als ik dat dan gedaan heb, dan kom ik nog tot een verschil van 911.000 euro. En dat is nog altijd 61.000 euro meer dan 850.000 euro. Dus ik hoor daar graag meer op. Dan over het totaal van zeg maar het investeringsbedrag. Wij zijn graag benieuwd of, met hoeveel zekerheid het college kan zeggen dat de investering op 8 miljoen blijft. Het staat nu ja, inderdaad min of plus minus. Daar horen we graag van of dat echt dit gaat worden. Of dat er uiteindelijk nog wel het toch weer anders kan gaan worden. Eens even kijken. Ik moet even. Oh ja, u spreekt op pagina 6. Daar gaat het ook weer over eigenlijk de sporthal. Een 3-segment of 4-segmenten. En de deelgroep die hebben wij ze verzelfstandigd. Met de ingang van 1 januari van dit jaar. En er wordt gesproken over het feit dat we kiezen. Zeg maar als we gaan besluiten tot een 3-segmenten sporthal. Dat het een nadelig effect heeft op de exploitatie van 15.500. En het college is van mening dat de tilgroep dit binnen de huidige begroting en financiële moet oplossen. Ja, dat kan het college wel vinden, maar ik ben ook graag, en ik neem aan dat u in overleg ook bent met de tilgroep en wat de tilgroep daarvan vindt. Dus daar hoor ik ook graag op. Dan onder kopje A bij 8 over risico en kansen. Ja, dat is natuurlijk altijd, risico's daar houden we niet zoveel van. Kansen vinden we natuurlijk altijd heel, heel fijn. Ik zou graag de mensen van u horen wanneer er meer zicht is op de risico's en kansen. Of er meer duidelijkheid is ten aanzien van. En ik hoor net meneer Pessels al zeggen dat er in ieder geval alweer wat verder zijn in doorrekening van exploitatie. En wellicht kunt u ook iets meer zeggen over de risico's en de kansen. Zoals ze in ieder geval op dit moment zijn. En dan spreekt u bij risico's met afspraken met de verenigingen. Dat is het eerste streepje. Met de huidige voorstel worden de kaders vastgesteld voor de aanpassingen van sportcomplexen. Ondanks de zorgvuldige voorbereiding en de diverse gesprekken met de verenigingen, kan het zijn dat de afspraken uiteindelijk niet binnen de kaders passen. Ik heb daar graag een nadere toelichting op. Komt mij wat vreemd over. Dat was het voor dit moment. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil onze bijdrage en onze vraag even concentreren op hetgeen wat er eigenlijk nieuw is in het geheel. De bijdrage van de Dorpsraad Giessenburg en alle verenigingen die zijn zodanig uitgebreid geweest dat ik dat eventjes laat rusten. Nieuw is de sporthal die er gaat komen. En daar heb ik nog een aantal vragen over. De heer Visser die gaf ook inderdaad aan dat we de keuze hebben van drie of vier segmenten. En er wordt voorgesteld om naar 3 segmenten toe te gaan. Het heeft directe consequenties voor de rest van Giessenlanden. Want de sporthal wordt dan alleen maar voor de Giessenburgse verenigingen. En dat vindt de ChristenUnie eigenlijk te gek. Ons idee was altijd dat de sporthal in feite voor Giessenlanden was en niet alleen maar voor de Giessenburgse verenigingen. Dus op het moment dat we dus teruggaan naar 3 sectoren, of de segmenten, dan sluiten we eigenlijk de rest af. Het gekke is dat er wordt gesteld dat de exploitatie met 3 segmenten bijna 100% ingevuld is. Dus ik zou zeggen, laten we dan inderdaad toch inderdaad ruimte maken voor de andere verenigingen in Giessenlanden voor een 4 segmenten sporthal te kiezen. Ik ben even nieuwsgierig waarvoor dat stippellijntje dan op de tekening staat. Is dat soms de 3 segmenten of is dat een foutje van de tekenaar geweest? Maar goed, dat is even buiten mijn vraag. Een andere vraag is, er wordt nu ingepland dat er 300 of 230 parkeerplaatsen komen. Mijn vraag is, hoeveel zijn er nu? En mijn vraag is ook, wat is de capaciteit van de toegangersaccommodatie in de sporthal? Dus dan kan ik beoordelen het feit of dat een pluimpje compleet is. Het valt ook op dat eigenlijk als je praat over een proberen het energie neutraal te maken van het hele project, dat je dan kiest niet voor een noord-zuid ligging van het gebouw, maar juist oost-west. Ik vraag me af of er een berekening gemaakt is, wat dat voor nadelige consequenties heeft voor de energieopbrengst. Voor de rest heeft de heer Meijer ook al aangegeven, er zijn infrastructurele aanpassingen nodig, inderdaad, van fietspaden naar de scholen toe. Maar ook de andere kant heen, het verkeer vanuit de richting Gorinchem enzovoorts. Ik vraag me af of daar voldoende geld voor gereserveerd is. Een ander punt wat ik ook heel cruciaal vind, staat ergens in de stukken dat de nokthoogte 8 meter mag zijn. Nou weet ik dat de vrije speelruimte in een sporthal minimaal 7 meter mag zijn. Dan zou je zeggen, een goede architect krijgt dat wel voor elkaar om in die meter dan een feite constructie te maken. Maar als je daar nog zonnepanelen op wil zetten, dan heb je er 60 centimeter extra. Dus dan wordt het wat krap. Ik weet niet of daar ook rekening mee gehouden is. Verder valt mij op in de planning dat de sporthal gereed zal komen begin 2019. Dat lijkt me midden in het schooljaar en midden ook inderdaad in de verenigingsjaren seizoenen. Dat lijkt me nou niet handig. Dus ik weet niet of daar ook de nodige aandacht van besteed is. Dat waren mijn vragen tot nu toe.
Dank u wel. Meneer Lok.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Gezien de historie van het hele sportpark Giessenburg, gevolgde plan Doep en het plan wat er nu ligt, is de SGP uiteraard zeer betrokken kritisch op datgene wat er vanuit het college richting deze kant op komt. Omdat we in 2009, 2010 ook al een stevig debat gevoerd hebben en daar ook een positie in genomen hebben die toen afwijkend was binnen de toenmalige raad. Waarom wij toen tegengestemd hebben, had alles te maken met de omvang van de investering in relatie tot de verzwaring van de gemeentelijke exploitatie. En juist op dat punt, en dat is wel een vraag aan het college, en daar wil ik in aanloop naar de raad wel een klip en klaar antwoord vanuit het college over hebben. Juist op dat punt lijkt het raadsvoorstel op twee gedachten te hinken. Aan de ene kant wordt gezegd dat er nog geen zicht is op die exploitatie en we weten niet of we het helemaal rondkrijgen. En dat is in het begin van het stuk. En later wordt gezegd dat de exploitatie geheel voor de verenigingen, en er worden er een aantal genoemd, is. En met name richting de kant van de Pursum, want van de voetbal, is de vraag of het wel helemaal gaat lukken. En ik wil helder hebben dat dit plan, zoals het er nu ligt, en dat is voor de SGP wel een hele belangrijke, op geen enkele wijze bijdraagt tot een verzwaring van de exploitatie voor de gemeente. Dat is in de tijd het debat geweest, waar hebben we ook een standpunt in ingenomen. En voor ons, en we volgen altijd graag een consequente en consistente lijn, is dat punt in ieder geval van cruciaal belang. Dus dat wil ik voor de gemeenteraad helder hebben. Het tweede punt, en daar werd ik wel op door getriggerd door de bijdrage van de heer Meijer. En als je de stukken naleest, dan staat het er ook wat dubbel. Met de vereniging is intensief samengewerkt en intensief gesproken. En als het over de scholen gaat, dan zijn ze geïnformeerd en is er mee gesproken. Ja, ik citeer alleen maar uit de stukken. De scholen zijn geïnformeerd, staat er letterlijk in de bijlagen. En daar voel je een gewichtsverschil in. En ik wil ook in aanloop naar de gemeenteraad wel helder hebben van het college. Ja, wat is dan de positie van de scholen, ook gezien de bezwaren die door de heer Meijer vanuit op persoonlijke titel uiteraard ingebracht heeft, zodat we daar ook in de besluitvorming definitief rekening mee kunnen houden. Derde punt wat ik in wil brengen, dat heeft te maken met de risico's. Het wordt inderdaad, en dat wordt ook door de heer Petsels ingebracht, terecht. En dat past ook in helemaal het coalitieakkoord. Dus in die zin ben ik daar niet vies van of zo. Maar het is wel een punt wat benoemd wordt. Er wordt erg veel bij de vrijwilligers gerecht. En blijkbaar ook op punten, en dat is mij ook niet helemaal helder, waarbij er blijkbaar nog niet de gesprekken met de vereniging en de vrijwilligers zelf gevoerd zijn. En ook op dat punt wil ik uitsluitsel van de kant van het college hebben. Even kijken hoor, volgens mij heb ik nu al... Ja, dit zijn mijn vragen voor dit moment, meneer de voorzitter.
Dank u wel, meneer Lok. Mevrouw Nes.
Dank u wel, voorzitter.
dank voor het ontvangen van dit raadsvoorstel. Lang gewacht dan toch gekomen. En inderdaad voldaan aan de afspraak, zoals aan de raad was toegezegd en ook door de raad gevraagd om in maart met dit stuk te komen. Dus daarvoor waardering. Het is nogal wat informatie. Ik heb, zoals bij sommigen bekend, me over dit onderwerp trek ik me aan, zoals wij allemaal. Maar het is nogal wat informatie en ook daaruit volgend, niet gek, nogal een investering. Als eerste vraag had ik, ik vind dat ik die toch moet stellen, de vraag aan het college waarom er op één stuk geheimhouding is gelegd. Wat is de argumentatie daarvoor? Dat is vraag 1. Vervolgens kon ik me erg vinden in de vragen van de heer Visser. Hij stelde een aantal vragen, opmerkingen die ik ook had aangevinkt, zoals het toch best wel lullige typfoutje inderdaad. Dus dat hoef ik niet meer te vragen. En ook de heer Schalk stipte een aantal punten aan die wel interessant waren. En vooral het punt van ja, een eventuele nieuwe sporthal zal toch wel ten dienste staan aan verenigingen of inwoners van de hele gemeente. En niet alleen van de verenigingen uit Giessenburg. Vond ik een hele zinvolle vraag, want de investering die wij gevraagd worden te doen is nogal niet omvangrijk. En dat is allemaal belastinggeld wat alle inwoners van Giessenland hebben opgehoest. Dus ook bij die vraag van de heer Schalk sluit ik me aan. Ik hoor graag het antwoord of daarover is gedacht en of daar een visie op is of niet. Vervolgens een hele algemene vraag, gewoon aan het college. Van nou, als u nou 's avonds op de bank zit en dat heeft u ongetwijfeld gezeten bij het opstellen van dit raadsvoorstel. En u leest 11,37 miljoen. Kan u daarmee leven? Heeft u dan het gevoel van ja? Ja, het is veel geld, maar dit is het waard en dit gaan we doen. Dat vraag ik me wel af, want ik vind 11 miljoen gewoon echt bar veel geld. Dus ik neem aan dat het college zich daarin kan vinden, want het is aan ons voorgelegd. Maar toch hoor ik nog graag even daar hun visie op, of hun gevoel daarbij. Ook een vraag die al gesteld is, had ik ook staan, dat is scholen, vraagteken. Waarom is hun rol en betrokkenheid zo onderbelicht? Tenminste, zo komt het op mij over. En als ik dan inderdaad ook nog net even, ik meen door een inspreker hoor noemen van ja wel de christelijke school maar niet te openbaren, dan denk ik oh jee. Maar misschien is dat een verschil wat helemaal niet bestaat. Maar toch de vraag van ja, waar is hun rol in dit verhaal? Want dat de dorpsraad en verenigingen de voornaamste partijen zijn, dat is helder. Maar de scholen zijn ook een hele voorname partij. Dus dat waren wat algemene vragen. Had ik nog in het stuk Sportief en Vitaal Giessenburg heet het, geloof ik. Maar dan moet ik even scrollen. Een enkele opmerking staan. Oh ja, nee. Volgende vraag. Weet u zeker, zoals in dat stuk Sportief en Vitaal Giessenburg staat, dat er geen hele bijzondere acties hoeven te worden ondernomen richting provincie? Want zoals in dit stuk staat, wordt uitgegaan van de nieuwe visie A2014... en dat zal ongetwijfeld waar zijn, want ik weet dat in ieder geval tot 2014 daar inderdaad geen bouwmogelijkheid of bestemming voor bestond. Dus graag nog even de bevestiging dat zoals het in deze stukken staat, ook daadwerkelijk het geval is. En we niet straks hiervoor akkoord geven en dan na een half jaar tot de conclusie komen dat we toch bij de provincie nog een en ander hadden moeten regelen. Die van het staatje van bij de 4 segmenten minder kosten heb ik gesteld. Dat was een opmerking. En dan nog een vraag naar aanleiding van iets wat staat op pagina 21 van het stuk Sportief en Vitaal Giessenburg, halverwege de pagina 21. Staat bij gemeente en voetbalvereniging Pursum een aantal streepjes en het laatste streepje betreft de erfpachtovereenkomst tussen VV Pursum en gemeente wordt aangepast als gevolg van de beoogde plannen. De achterliggende idee zou ik graag iets over horen. Wat betekent dat precies? Wat gaat dat inhouden? Staat er bij het tweede streepje nog, bij hetzelfde item, van ja, de kosten voor nieuwbouw van voetbalaccommodatie worden voor minimaal 50% door de voetbalvereniging Peursum gedragen. Mijn vraag daarbij, misschien een tikje lullig, maar ik stel hem toch. Waarom minimaal 50%? De voetbal is toch verzelfstandigd? Is tot slot op de ene laatste pagina van dat document, pagina 25, staat een heel mooi staatje. En dat is wat ik graag zie. Van ja, uitvoeringsagenda en planning. Want het blijft toch erg lastig om op basis van de stukken die nu er liggen te gaan bedenken van oké, als, wat dan? Als hier akkoord voor komt, hoe gaan we dan verder? Dan zie je, dat fase 3 een jaar moet behelzen. Dat is dus de bouw vooral van de twee gebouwen. Ik vroeg me af, is daar inderdaad een jaar voor nodig? Laat ik het daarbij laten voor dit moment. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Vernis. Ik sla meneer Slop even over, want die heb ik echt aan het einde van de rit gezet. Dat is een uitdaging voor hem. Dat komt door uw buurman. Mevrouw Piso, ga u gang.
Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt wel een heel ambitieus plan. Wij vragen ons wel af of het met name wel goed financieel onderbouwd is. Sportpark Giessenburg gaf volgens ons meer financiële zekerheden dan dit plan. Hierin waren de volledige exploitatie en ook de afschrijvingskosten opgenomen. Nu vragen wij ons af of dit allemaal niet te snel hier besproken moet worden. Uiteraard voelde de wethouder de druk vanuit de raad dat er in maart een plan moest liggen. En uiteraard ligt er een druk vanuit Giessenburg omdat ze daar al heel lang op die nieuwe sporthal zitten te wachten. Maar dat neemt niet weg dat er heel veel zaken nog niet duidelijk zijn. En vragen wij ons af of het voorstel wel rijp is om nu al daarover te beslissen. Zo hebben wij de volgende vragen. Hoe staat het met de onderbouwing betreffende de exploitatie? Zijn er voldoende berekeningen voor wat betreft de sporthal? Zijn er voldoende berekeningen gemaakt betreffende exploitatie van het verenigingsgebouw? Is er gekeken, nu er geopteerd wordt voor een 3-segmentenhal, of Fridos zelf de exploitatie voor haar rekening kan nemen? Verder hebben we nog vragen betreffende de Capo. Waarom krijgen zij een status aparte? Waarom zijn ze niet betrokken bij de activiteitenzone? Want nu ligt er iets om te gaan ontwikkelen in het oude bibliotheekgebouw, maar daarvoor dient geïnvesteerd te worden. En voor hoe lang? Waarom worden zij niet betrokken bij het nieuw te ontwikkelen verenigingsgebouw? En verder zijn er ideeën aangedragen tijdens de bewonersavond die geldbesparend kunnen zijn. Zo is er natuurlijk cruciaal de vraag, komen er in plaats van twee velden gedraaide velden bij Peursum niet één kunstgrasveld. Hierover wordt ook gesproken in het stuk. We kunnen ongeveer wel uitrekenen wat ons dat gaat besparen. Waarom dan nu al 8 miljoen voteren, dienen er niet eerst meer berekend te worden, waarop de raad dan een gefundeerd besluit kan nemen. Dank u wel.
En tot slot. Meneer Slop, ga u gang.
Dank u wel, voorzitter. We zijn verheugd dat in een vrij korte tijdspanne de verenigingen in Giessenburg met het ambtenaren en het college tot dit plan heeft weten te komen. Want er zat een behoorlijke tijdsdruk op dit te realiseren. Complimenten daarvoor. Als laatste, dan heb ik de eer om de rij te sluiten, dus alle vragen zijn bijna gesteld. Wij hebben toch nog wel een vraag, ook mede naar aanleiding van de insprekers. Die spraken over betrokkenheid in voorbereidingen en exploitatie met een vraagteken bij het onderhoud. Nou, dat vraagteken, daar willen wij graag ook een toelichting op van het college. Maar wij wisten nog een element in dit rijtje en dat is in hoeverre zijn wij bereid en in staat om na te denken, om ook bij de realisatie met name een aantal ondernemers in onze gemeente te betrekken om te komen tot wellicht andere investeringsvarianten dan we in de voorbereidingen in dit plan mee te maken hebben gekregen en wellicht ook een ander plaatje daaraan gekoppeld. Wij zouden het college willen verzoeken daar indringend over na te denken. Wij zijn een innovatieve gemeente. En we denken dat het ook in de tijdspanne past om deze zaken aan de orde te stellen. Daarover na te denken. En met elkaar ook de verantwoordelijkheid te delen. Een ander punt, het is al enigszins aangetipt door vorige vraagstellers. Hoe gaan wij om met verschillende criteria ten aanzien van duurzaamheidsstatus gebouwen ten opzichte van andere gebouwen in de gemeente? Scholen is al aangetipt, daar hadden wij ook een vraag over. En de status en ook het draagvlak en draagvermogen van het nabij het zwembad te realiseren verenigingsgebouw zouden wij graag nog kort toegelicht krijgen. Dit waren onze aanvullende vragen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Slob. Ik kijk naar de collegetafel en wens zeker in eerste termijn heel veel succes met dit bombardement aan vragen. Ga de gang weer uit.
Ik had niet anders verwacht, voorzitter. Het scheelt. Ja, voorzitter, dank. Nou, hier zit toch wel een trotse wethouder, mag ik misschien mee beginnen. De laatste keer dat we het over de activiteiten zon in Giesenburg hadden in deze setting was in oktober vorig jaar. Dat was een iets minder vrolijke bijeenkomst. En gelukkig hebben we dat om kunnen zetten. En ik zeg met nadruk we. Dat is ook zeker te danken aan de verenigingen in Giesenburg. Hebben we dat om kunnen zetten in een mooi plan. Dat is niet zomaar gegaan. Daar is best wat water voor door de Merwede gestroomd. We hebben een intensief traject doorlopen met... Door de Giezen moet ik natuurlijk eigenlijk zeggen. Ja, door de Giezen. Ja, dat is beter inderdaad. Ja. Herstel. Door de Giezen. Hij stroomt, het is bijna een golfslagbad werd het inderdaad. We hebben een intensief traject doorlopen met elkaar. En we zijn eigenlijk begonnen vanuit een hele nieuwe situatie, blanco situatie. Van nou, wat willen we nou? En wat zijn nou de wensen, wat zijn de mogelijkheden ook binnen dat gebied? En daarbij hebben we natuurlijk steeds ook gekeken, zoals de heer Pessels ook in zijn bijdrage aangaf, naar het kernplan dat de dorpsraad van Giesenburg had opgesteld een tijdje daarvoor. En een aantal belangrijke punten eruit. En hij heeft ze zelf genoemd. Hè, behoud van voorzieningen door clustering. Verenigingen moeten samen denken en doen. Voetbal en sporthal samen. Diverse voorzieningen bij elkaar. En het ook het zwembad dat een belangrijke functie heeft in Giesenburg. Nou, met die uitgangspunten en natuurlijk de verschillende belangen vanuit de verschillende verenigingen. Was dat nog niet meteen zo makkelijk. We hebben veel verschillende scenario's bekeken, afgewogen. En uiteindelijk, dat was best spannend, want we kwamen daar niet gelijk uit. Want voor ieder scenario waren vanuit enkele partijen voor's en vanuit andere partijen weer tegen en vice versa. Dus dat was best ingewikkeld. Uiteindelijk hebben we gekeken van wat is nou de meerwaarde voor Giesenburg en wat kunnen we met dat gebied? En dat heeft geresulteerd in het plan dat nu voor ligt. Namelijk de twee helften van het park, de twee functies ook van die twee helften, met elkaar verbinden. Het sportieve en het recreatieve gedeelte. En dat gaan we verbinden door samenwerking, zoals u kunt lezen in het stuk, en door het stukje inrichting van het park. En gelukkig kon dat rekenen op breed draagvlak. Alle verenigingen hebben tijdens het samenwerkingsoverleg, waar overigens ook de school bij aanwezig was, en niet omdat er maar één school uitgenodigd was, maar er was gewoon maar één school, was er breed draagvlak om dat verder uit te gaan werken. Nou, dat hebben we gedaan. Dat heeft geresulteerd in een heleboel gesprekken. Dat is binnen Giesenburg zelf ook opgepakt, vrij snel. Daar is men met elkaar om de tafel gaan zitten en is gaan tekenen, letterlijk. Gaan tekenen, schuiven, knippen, plakken. En uiteindelijk is dit eruit gekomen. Eind januari hebben we toen opnieuw in brede kring het plan en de schets bekeken. Ook gesproken over het geld. Want ja, het is een heleboel geld waar we het over hebben. En wij zagen ook, ja, van 11, nog wat miljoen, van 5 naar 11, nog wat miljoen, dat is te gek. We moeten daar echt kijken waar kunnen we op bezuinigen en waar kunnen we, aan welke knoppen kunnen we draaien om dat te verlagen. En wie doet wat en wie pakt welke verantwoordelijkheid erin. Uiteindelijk hebben we dat terug kunnen brengen tot 8 miljoen voor de gemeente. En daar hebben we het nu over, want daar moet u straks iets van vinden, of over 3 weken. Ook daar, tijdens die bijeenkomst, was het draagvlak om verder te gaan en te zeggen, ja, dit moeten we doen zo en dit gaan we voorleggen aan de inwoners van Giesenburg. Dat hebben we een aantal weken daarna, eind januari meen ik, of begin februari, volgens mij eind januari, gedaan en dat was een goede avond. Nou, en nu ligt dit voor en hebt u een heleboel vragen gesteld en die zal ik dan proberen te beantwoorden. Laat ik beginnen met dat onderhoud, want dat is... Een ding, merk ik, en terecht, als het zo zou zijn zoals de heer Pessels ze voorstelt, maar dit is een misverstand. Wat er bedoeld wordt in het stuk met het zelf uitvoeren van onderhoud aan het park is met name het groen rondom de voorzieningen zelf, zoals dat nu ook is, hè, het groen van het zwembad en het groen rondom de voetbal. Maar wat uit het overleg naar voren kwam, is dat ook de volkstuinvereniging bijvoorbeeld daar best een rol in zou willen spelen. Die wil best helpen om ook een stukje park te onderhouden, of een stuk groen van de verenigingen te onderhouden. Laat het helder zijn dat de inrichting, of het onderhoud van het park, zoals we dat nu ook doen, dat bij de gemeente zal blijven. Dat we niet van de verenigingen verwachten dat ze ook nog eens een keer het hele park gaan onderhouden. Wij realiseren ons dat te veel gevraagd zou zijn. Dat is ook niet redelijk. Dus onderhoud van het park blijft voor rekening van de gemeente. Is geen verhoging van de exploitatie, want dat doen we nu ook al. De sporthal, ja. Ik ga het lijstje af en ik probeer een beetje te clusteren wat ik zo aan de verschillende kanten gehoord heb.
Daar mag ik u ook de uitdaging meegeven om het
kort
keerpuntige...
U kent mij, dat probeer ik altijd.
Natuurlijk,
ja.
Dubbele portie speed erop.
Ja, u denkt, ik voer de druk nog wat op. Ja, ik ga mijn best doen. Er staat inderdaad een fout in de berekeningen en ik was in de veronderstelling dat u dat al wist. Want de heer Glerum had daar vragen over gesteld, maar ik begrijp dat de antwoorden daarop ook alleen naar het CDA zijn gestuurd en niet naar de hele raad. Of heeft u ze wel gekregen? Nee, precies. Alleen naar het CDA. En daar klopt, de 3 moest een 4 zijn. Excuses voor het foutje, vervelend dat het erin geslopen is. Maar goed, waar gehakt wordt vallen spanen, zullen we dan maar zeggen. Dat klopt, er zit inderdaad een foutje in. Dan nog kun je die 2 bedragen niet zo 1 op 1 van elkaar aftrekken om bij die 0,8 miljoen te komen waar de heer Visser naar vraagt. Want daar zitten ook allerlei, ja, dat zijn gestapelde kosten. En er zitten ook, ja, of je in 3, er zitten kosten in die in beide gevallen toch genomen moeten worden. Dus daar kun je niet zo 1 van elkaar aftrekken. Daar is goed naar gekeken, naar een redelijk bedrag. Daar hebben ze rekening gehouden met die kosten en toen kwam men op 0,8 miljoen uit. De investering die wordt genoemd van 8 miljoen, die 2 minnetjes roepen verwarring op, merk ik. Laat ik helder zijn, wat wij voorstellen aan de raad is om 8 miljoen beschikbaar te stellen, taakstellend, dus dat is het. Binnen die 8 miljoen moet het gaan gebeuren. En daar kunnen we in schuiven wellicht, als het nodig is. En je kunt wellicht voordeel behalen in aanbesteding of wat dan ook, maar we moeten binnen die 8 miljoen blijven. Dus ik ben niet voornemens, als het even kan, om de raad meer dan 8 miljoen te komen vragen over een poosje. En dat is best een hele uitdaging voor zowel ons als gemeente als ook voor de verenigingen. Want wij realiseren ons dat wij veel vragen van de verenigingen. Dat is misschien een mooi bruggetje naar de vraag van mevrouw Renes. Waarom betalen we nou 50% voor de voorziening van de voetbal, maar ook voor het zwembad? Want ook het zwembad is voor zelfstandig, zoals u weet. Nou, wat we denk ik niet uit het oog moeten verliezen is dat dit een plan is dat je in de breedte moet blijven bekijken. En natuurlijk is er voor iedere vereniging een belang en moet je per vereniging gaan kijken wat kun je dragen. Maar we moeten het plan wel in de breedte blijven bekijken. En dat is die hele activiteitenzone met die sporthal, met die synergie tussen die verschillende functies en verenigingen. En als je dat op die manier wil bekijken en je ziet daar de meerwaarde van in, van dat plan, en dat zien wij als college, dan is het wat ons betreft gerechtvaardigd om mee te betalen aan de functies, aan de gebouwen van de voetbal en van ook het verenigingsgebouw van onder andere het zwembad. Als je dat niet doet, dan is dit plan niet haalbaar, want we kunnen in redelijkheid niet van de beide verenigingen verwachten dat ze dat bedrag volledig voor hun eigen rekening nemen. Dat is er simpelweg niet. Dus als je daar zo principieel in wil zitten, dan is dit plan niet realiseerbaar. Niet realiseerbaar. En nogmaals, wij doen dit niet om de voetbal te spekken of om het zwembad te spekken. Natuurlijk vinden we het belangrijke voorzieningen, maar ja, ze zijn vanzelfstandig. Maar we doen dit om een integraal plan haalbaar te maken. En daarom vinden wij het verantwoord om dat te doen. Is ook gelijk een antwoord op de vraag, stel in de hypothetische situatie dat je 's avonds op de bank zou zitten en je zou naar dit plan kijken, is het dan waard? Dan is het geen 11 miljoen, want dat hebben we gereduceerd naar 8 miljoen. Want u noemde het bedrag van, of mevrouw Renes noemde het bedrag van 11. Nou, dat is 8 miljoen geworden, stellen wij u voor. Ja, dan vinden wij het verantwoord om dat te doen, omdat we denken dat er in dit integrale plan echt een heleboel meerwaarde zit voor Giezenburg. Waarom hebben we nou gekozen voor 3 segmenten en niet voor 4? Nou, tweeledig. Zoals u weet hebben de andere dorpen, of het grootste deel van de andere dorpen, ook allemaal een sportzaal of een sporthal in hun dorp. En de activiteiten, een sportzaal, klopt. En de activiteiten die in die dorpen worden georganiseerd, kunnen prima worden opgevangen binnen die sportzalen in hun eigen dorp. En vanuit dat oogpunt zien we ook niet de meerwaarde voor Giezenburg om voor de andere dorpen een extra segment te bouwen. Dat was één aspect. Het andere argument is simpelweg de investeringskosten die we moesten terugbrengen. Omdat 11, nog wat miljoen niet redelijk gevonden werd. Dus we moesten het in de lengte of de breedte zoeken. Dat moesten we allemaal, zowel de verenigingen als de gemeente, en hebben we met elkaar besproken. Dan maken wij van 3+1, 4 segmenten hal een 3 segmenten hal. En ik denk dat het voor Giezenburg prima is. Giezenburg kan ermee uit de voeten. De activiteiten die men daar organiseert kunnen dan uitermate goed georganiseerd worden, nog steeds. Met de tilgroep zijn we inderdaad in overleg. Het college realiseert zich dat we met die keuze voor de 3 segmenten inderdaad een gaatje slaan of een gat slaan in de exploitatie van de tilgroep. We gaan met elkaar in overleg over hoe we dat opvangen. Dat zal niet 1-op-1 het bedrag overmaken zijn, maar we kunnen. U hoort daar nog van hoe we dat opvangen met elkaar. Maar dat gaat in goed overleg. De VVD vraagt ook meer zicht op risico's en kansen inmiddels. Er is een heel rijtje genoemd. Ik denk dat het een volledig rijtje is. En natuurlijk, ik kan ook niet in de toekomst kijken. Wellicht gebeuren er dingen waarvan we zeggen, dat hadden we niet voorzien. Maar het rijtje dat in het stuk staat is wat ons betreft volledig. De ChristenUnie vroeg naar het aantal parkeerplaatsen, hoeveel dat nu is. Nou, dat weet ik niet. Ik wil ze wel voor u gaan tellen, maar ik weet niet of het heel relevant is. Ik vind, het is inderdaad een groot aantal zoals het nu in de stukken staat. Dat is berekend op bepaalde aannames regeltjes, geloof ik, en wensen. Nou, wellicht dat daar ook een mogelijkheid zit om nog kosten te besparen door minder parkeerplaatsen te realiseren of een combinatie te leggen met de parkeerplaatsen aan de andere kant van het park, zodat je een stukje moet lopen. Nou, daar gaan we met elkaar naar kijken of daar nog wat teruggeschroefd zou kunnen gaan worden. We hebben er nu eerder te veel dan te weinig, word ik gesouffleerd, en dat klopt, het zijn er wel heel veel, dat vind ik ook. De verkeersveiligheid is ook een belangrijk punt, ook voor het college. We vinden het ook belangrijk dat schoolklassen veilig over kunnen steken, maar ook de kinderen die naar de sporthal gaan, zonder begeleiding wellicht. Het moet een veilige situatie zijn, daar hebben we oog voor. Is ook geld voor beschikbaar. Stond ook al in de plannen, in het verkeerde vervoersplan, meen ik, om daar ook goed naar te kijken. Dus daar is aandacht voor. Het feit dat de scholen zijn wel degelijk, die zijn wel wat later in het proces betrokken, dat klopt. De laatste parkeer hebben ze wel degelijk aan tafel gezeten en we hebben ook aan hen gevraagd, kunnen jullie je achter dit plan scharen, want dat betekent inderdaad iets voor de scholen. Dat hebben ze gedaan. Het feit dat ze hier ook niet inspreken of ook geen protest laten horen, zegt wellicht ook dat ze daarmee kunnen stemmen en dat het in die zin niet meteen een probleem oplevert, behalve dan dat ze wellicht lestijden moeten clusteren. Overigens waren zij verheugd dat, zoals in andere scenario's, mag ik het even afmaken, voorzitter?
Mevrouw Remes, begrijp ik goed?
Nou, inderdaad,
kunt u uw vraag op misschien kort voor de tweede termijn houden, anders dan?
Nou, nee, het is een interruptie naar aanleiding van wat mevrouw zegt. Zou ik me, u,
die
u
gun ik
stelde
u even,
iets,
maar
twee tellen een aanname over hoe scholen erin zouden zitten. Zou ik
geen aanname.
Goed, laat daar maar bij.
Dus geen aanname. We hebben met elkaar om tafel gezeten met alle geledingen en ook daar hebben zij zich achter het plan geschaard. En ze zijn blij dat het dit geworden is en niet een scenario waar de sporthal nog veel verder naar achter in het park zou zitten. Want dan werd het inderdaad erg ver lopen. Te ver, denk ik ook. Dat is ook een van de argumenten geweest om voor dit scenario te kiezen overigens. De ChristenUnie had het nog over, u moet het mij maar vergeven als ik dat niet helemaal goed begrepen heb, over de hoogte van de sporthal, meen ik, en eventueel zonnepanelen erop en zo. Ik geloof dat de huidige situatie 8 meter is en als daar zonnepanelen op moeten komen, dat we dat inderdaad op moeten rekken, omdat het anders niet past. Hebben we in de gaten, zal ik maar zeggen. Voor de heer Lok is, en terecht denk ik, de exploitatie heel belangrijk. En dat had de heer Lok ook al aangegeven in de vorige bijeenkomst die we over dit onderwerp hadden. En ik durf hier te zeggen, en dat kunt u ook volgens mij ook teruglezen in de stukken, dat het voor de gemeente geen lastenverzwaring oplevert, dit plan. Als wij het in de stukken hebben over dat we nog meer zicht moeten krijgen op de exploitatie, dan hebben we gedoeld op de exploitatie van de verenigingen bij het schrijven van dit stuk. En niet zozeer op de exploitatie van de gemeente. Inmiddels hebben we dat, u hoorde dat de heer Pessels net ook zeggen, dat ziet er goed uit. waarmee ik niks afdoe aan het feit dat het voor de verenigingen best ook een hele opgave is. Want daar zijn we ons zeer van bewust. Even kijken. Dan kom ik bij nog een aantal vragen van mevrouw Renes. Onder andere over waarom het financiële stuk, waarom daar geheimhouding is opgelegd. Nou, dat heeft alles te maken met het feit dat daar aanbestedingsgevoelige informatie in staat. Waarvan het niet verstandig zou zijn om dat nu in de openbaarheid te brengen. Omdat het al invloed kan hebben op de aanbesteding in de toekomst. Even kijken. Ja, we hebben goed overleg gevoerd met de provincie ook over het plan dat voor ligt. En wij hebben vanuit de provincie geen bezwaren gekregen om dit te realiseren. Het past binnen bestaande dorpsgezichten, om het zo maar even te noemen. Dorpsgebied. De erfpachtwijziging, dat zit hem in het feit dat we een aantal grenzen van het voetbalcomplex moeten verleggen bij verdraaiing van de velden. En dat moet dan opgenomen worden in de erfpachtovereenkomst. Het is een juridisch iets wat geregeld moet worden, maar dat heeft verder niet veel consequenties. Voorzitter, ik moest het kort en puntig houden. Ik denk dat ik het hier maar bij laat.
Ja, maar dat... Kijk even...
Voorzitter, daar mis ik iets.
Ja, dat kan. En die opmerking zal u waarschijnlijk in de tweede termijn dadelijk wel maken. Of wil me...
Ik denk dat u in de eerste termijn beantwoord kan worden.
Nee. Wethouder, even dan. Ga de gang.
Ik was een blaadje vergeten.
Ik zag u.
Excuses. Dat is niet persoonlijk bedoeld. Het CDA vraagt naar, doelt op, kijk met een creatieve blik naar aanbesteding, als ik het zo goed heb opgevat. En verdiep je daarin over of je op een bepaalde manier ook de ondernemers in Giezenburg daarvoor kunt gebruiken en door een bepaalde manier van aanbesteding wellicht voordeel kunt doen. Nou, daar zijn we naar aan het kijken. De tijd was te kort. Om dat ook allemaal al helemaal uitgewerkt te hebben, maar we hebben intensief overleg al. We zijn daarin aan het duiken om te kijken of daar mogelijkheden zijn. En zo ja, wat voor mogelijkheden en hoe we dat kunnen gebruiken. Uiteraard alles binnen de regels. Even kijken hoor, dan heb ik een rijtje van de PvdA, maar even kijken of ik er zelf nog wijs uit kan worden. De PvdA hangt een beetje op, is er nou voldoende informatie om nu een besluit, of om over 3 weken een besluit te kunnen nemen, voldoende berekeningen? Ik denk het wel. We hebben dat echt, en u kunt dat ook zien, hoewel die geheim is, in de financiële onderbouwing. Dat is een heel dik stuk, heel dik pakket. En er staan een heleboel berekeningen in. Dus ik denk, ja, op een gegeven moment, wat wil je nog meer weten voordat je een besluit neemt? Er is echt heel veel doorgerekend. En natuurlijk, binnen die 8 miljoen, zoals ik net ook al zei, met aanbesteding of op bepaalde manieren van samenwerking, kan dat schuiven. Maar ik denk echt dat op basis van de berekeningen zoals we die nu hebben liggen, we kunnen zeggen dat 8 miljoen taakstellend een redelijk bedrag is. En dat we voldoende informatie hebben ook om dat besluit te kunnen nemen. Waarom is Dacapo niet betrokken? Dacapo is wel betrokken geweest. We hebben hen ook steeds uitgenodigd voor de gesprekken, zeker in eerste instantie. En Dacapo gaf zelf ook aan dat ze liever zich richten op andere mogelijkheden dan aansluiten bij het sportpark, de activiteitenzone. En de eerlijkheid gebied te zeggen, tuurlijk, dat had gekund. Maar dat als je kijkt naar de activiteiten die daar straks gaan plaatsvinden, dat Dacapo in die zin daar ook niet echt tussen past. Omdat het meer sportieve activiteiten en recreatieve activiteiten heeft dan culturele, zeg maar. Het kunstgasveld bij Pursum werd ook genoemd door de mevrouw Piso terecht, want het is ook inderdaad een onderwerp van gesprek. Is ook op de avond met de inwoners van Giezenburg op meerdere keren aangedragen van kijk daar eens naar. Dat doen we ook. We zijn daar in overleg met Pursum om te kijken en te berekenen wat heeft dat voor eventuele voordelen en consequenties. Nou, daar zouden best wat voordelen in kunnen zitten, financieel, als we dat zouden doen. Maar daar gaan we als gemeente dan weer niet over, of Pursum die beslissing neemt of niet. Maar we denken wel graag met hen mee, ook over kansen financiële voordelen, als dat een optie zou kunnen zijn. Maar nogmaals, dat is uiteindelijk aan Pursum zelf, of ze daar wel of niet voor kiezen. Dit was hem wel, voorzitter, meen ik.
Dank u wel, wethouder. Ik denk dat het handig is om het rijtje weer af te lopen van de eerste termijn met inachtname dat ik u wel verzoek om ook de tijd in de gaten te houden. Ik wil u natuurlijk het vragenrecht niet om te zeggen, maar wel scherp te zijn op de belangrijkste items. Graag. Meneer Visser.
Ja, dank u wel. De voorwethouder is op één punt niet ingegaan. Dat was het risico over die afspraken met verenigingen. Ik begrijp niet zo goed wat daar staat. Dus ik krijg daar nog graag een toelichting op. Dank u wel. Korter kon niet.
Dank u wel, meneer Visser. Meneer Schalk.
Nee, dat ga ik niet halen, meneer Visser. Er zijn een aantal vragen onbeantwoord gebleven en ik heb inderdaad een klein beetje een wrang gevoel over. Ik heb het idee gewoon dat het dingen gewoon niet gevraagd heb, gewoon geen antwoord op krijgen. Dat irriteert me. Als ik praat over parkeerruimte, hè, dan zeg ik 230 auto's. En dan vraag ik inderdaad hoeveel de toeschouwersaccommodatie is van het sporthal. Om een klein beetje inzicht te krijgen of dat inderdaad doorrijdend is of niet. Ik kom heel vaak in sporthal en een van de grootste irritaties die ik daar merk is dat de parkeerruimte ontoereikend is. Dus daarom ben ik daar heel erg gebrand op. Dus als u de antwoord niet weet, nou, dan ben ik inderdaad gewoon heel coulant om te zeggen, nou, stuur dat maar na. Maar daar hoef ik nu geen antwoord op te hebben. Een andere vraag was ook nog even over het gereed komen van de sporthal zelf, begin 2019. Dat lijkt me wat niet handig. Inderdaad, midden van het schooljaar en ook inderdaad voor de sportvereniging, midden van het sportseizoen. Dus ik vraag me af of dat inderdaad goed gerealiseerd is. En een andere vraag was ook nog van eerst inderdaad een rami gemaakt van de nadelige effecten om de bouwrichting noord-zuid te laten zijn en niet oost-west, dus richting de zuidkant, waarbij je inderdaad veel meer opbrengst hebt van die zonnepanelen. Dat waren de vragen. De andere, nog de eerste vraag die ik had, en die vind ik nog veel, veel belangrijker. Is de sporthal nu inderdaad voor Gieseland of alleen maar voor Giesenburg? Ik lees ook uit het lijstje van de betrokken verenigingen dat ze alleen maar uit Giesenburg komen. En het lijkt me toch heel erg raadzaam om te kijken in feite gewoon of je niet een inschattingsfouten maakt om te zeggen van dat er geen belangstelling is in heel andere Gieselanden, in de andere dorpen, om gebruik te maken van de sporthal. Dank u wel.
Meneer Lok. Ik heb niks.
Dat is korter, u steekt echt vissen naar de kroon, begrijp ik in deze. Mevrouw Rinnis.
Dat is jammer.
Ja. Zal ik even naar mevrouw Pieser gaan, dat u eerst even...
Oh, dat mag, doet u dat.
Mevrouw Pieser,
graag,
mevrouw.
Dank u. Dank u wel, voorzitter. Even één dingetje naar aanleiding van meneer Schalk. We hadden het over de sporthal, 3 segmenten, 4 segmenten. Ik meen me toch te herinneren dat toen meneer De Leeuw insprak voor het Bruisend Hart met zijn vraag om een sporthal met 4 segmenten, er destijds gezegd is van, niet in Hoornaar, maar wel in Giesenburg. Dan gaan jullie met stedoco, zaal, voetbal, dingen gewoon naar Giesenburg. Maar nu wordt hij hier ook 3.
Is dat een vraag naar uw collega Schalk of heeft uw college daarin... Oké, okay. Ja, maar u keek ook nadrukkelijk naar meneer Schalk, dus ik denk ik zal even scherp zijn. Het college heeft de vraag al zodanig begrepen en ontvangen. Mevrouw Renes, nu wel de mond leeg. Ga de gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Resume. Heb ik nog 2... één vraag, 1 opmerking... het pleidooi wat mevrouw Piso in haar eerste termijn hield, als zijnde van ja, is dit al wel besluitrijp, die deel ik. Ik heb ook een dergelijk stukje op papier staan, heb ik staan voor de tweede termijn, dus die zal ik hier ook benoemen. Er zijn nog zodanig veel vragen dat ook ik me afvraag of we hier over 3 weken een besluit over kunnen nemen. Neemt niet weg dat de kern van het verhaal natuurlijk hetzelfde blijft, ook al zijn er detailvragen nog niet beantwoord. Blijft gewoon voorliggen, oké, iedereen weet dat we dit eigenlijk wel willen, willen we dit ervoor uittrekken, ja of nee. Maar er blijft wel 1 punt voor mij van belang, om voor die tijd toch wel goed beantwoord te hebben. Want dat vind ik erg lastig, als er bij dit voorstel van uitgegaan wordt vertrouwd kan worden op bijvoorbeeld inzet van vrijwilligers met name Pessels, ze noemden het ook in zijn inspraak, dan is het wel lastig als samenwerkingsovereenkomsten, afspraken en wat het iets meer zijn, pas na het besluit op papier worden gesteld. Want als je bij het besluit en ook dus bij de kostenraming uitgaat van inzet van verenigingen, van vrijwilligers, en je op basis daarvan afspraken maakt en ook de begroting opstelt enzovoort, dan is het misschien wel raadzaam om die afspraken ook gewoon als zijnde, zoals ook in de stukken genoemd staat, als je daar een samenwerkingsovereenkomst over sluit, vind ik het wel lastig dat dat pas na het besluit gaat plaatsvinden.
Behalve dat u het lastig vindt, zou u hem om willen keren en hem direct de vraag kunnen stellen aan
het
college?
Nou ja, dan de vraag waarom, ziet het college dat zelf niet als een grote bedreiging of als een groot risico? Want wat u nu heeft is, ik vermoed vooral mondelinge afspraken en mondelinge toezeggingen enzovoort. En mijn vraag is dus van, is het mogelijk om voordat het besluit genomen wordt, vooralsnog op 31 maart, meer inzicht te bieden aan de raad omtrent samenwerkingsafspraken met verenigingen? Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Slob.
Klein vraagje die ik gesteld heb naar aanleiding van de duurzaamheidsstatus, miste ik het antwoord nog. Graag nog een korte toelichting ten opzichte van de overige gebouwen in Gieseland die nog tot stand komen of in de plannen van het college daarvan. Aanleiding van de beantwoording over de onderhoud, park en een stukje zelfwerkzaamheid, misschien aansluitend ook bij vorige vragenstellers, sprekers. Is het een overweging waard om ook het onderhoud in overleg uit te besteden aan de Giezenburgse verenigingen?
De wethouder het tweede erbij.
Ja, dank u voorzitter. Meneer Visser vraagt terecht nog een keer naar de risico's die worden benoemd in de afspraken met de verenigingen. Ja, wat daar bedoeld wordt is niet meer of minder dan wat er staat. Je hebt altijd een risico dat het per ongeluk toch niet helemaal lukt. Of dat een vereniging uiteindelijk niet kan leveren. Of dat een gemeente hogere kosten heeft. Dat wordt er eigenlijk bedoeld met wat er staat. En dat hebben we geen concreet zicht op of zo, maar dat risico heb je nu eenmaal. Altijd, in welk project dan ook. En daarom vonden we het goed om dit hier te benoemen. Maar het is niet zo dat we dat nu echt als een concreet risico zien dat we eigenlijk al op ons af zien komen. Meneer Schalk, vraag nog een keer naar de parkeerplaats. Het was niet mijn bedoeling om het zomaar af te doen. Ik wil u zeker heel serieus nemen, dus ik zal ook zeker proberen daar een serieus antwoord op te geven. Die berekening hoe we op het aantal parkeerplaatsen zijn, zoals het nu staat, die heb ik natuurlijk niet paraat. Maar ik zal ze u en de rest van de raad doen toekomen, zodat u zelf daar ook nog eventjes naar kunt kijken. Maar er zit een hele rekenmethodiek onder. Maar die krijgt u nog van mij. Maar nogmaals, het lijkt mij meer dan voldoende. Dan weet u dat als achtergrondinformatie alvast. Maar u bent het daar niet mee eens en daar gaan we het dan nog over hebben. Gereedkoming begin 2019 is niet handig, zegt de heer Schalk. Zo had ik wij hem nog niet bekeken. Ik zal het meenemen, ook in het overleg met de verenigingen en de school en dat soort en die geledingen. Ik kan me voorstellen dat er ook... Ik hoorde ook een heleboel geluiden als hoe sneller hoe beter. Dus nou, hoe we daar dan mee om moeten gaan, weet ik ook niet. U noemde ook nog het feit dat het een jaar, dat leek u wat lang. Nou, als het 9 maanden duurt of 10 maanden, vinden wij het ook goed. We zullen daar niet moeilijk over doen. De richting van de zonnepanelen, ja, dat is wel echt een heel gedetailleerde vraag. We kunnen daar nog mee schuiven en draaien en daar gaan we natuurlijk naar kijken als het zover is. Maar dat is in deze fase nog een beetje te vroeg, denk ik, om daar nu al helemaal op in te gaan. Ik zie een interruptie aankomen.
Ja, meneer Schalk, ik ga u gaan.
Ja, het gaat over de bouwrichting van het gebouw,
ja,
dus niet inderdaad de richting van de zonnepanelen.
Nee, zo bedoel ik het. Ja.
Dus daar gaan we echt niet meer schuiven meer.
Nee. Zo bedoelde ik hem ook. De richting van het gebouw, dat staat nog niet vast. Dus daar kunnen we nog alle kanten mee op. En uiteraard kijken we dan ook naar dit soort aspecten. Een 3 of 4 segmenten hal. Nogmaals. Bijna ieder dorp in Gieseland heeft een sportzaal waarin bijna alle activiteiten, laat ik dan de voetbal dan even uit Hoorn even buiten beschouwing laten, gedaan kunnen worden. En ik meen zelfs dat de voetbal uit Hoornaar af en toe gebruik maakt van de Lingenhof in Arkel, heb ik begrepen. Ik heb eigenlijk nog niet van een vereniging gehoord die verlegen zit om ruimte buiten Gieseland. Dus dat vind ik nog steeds wel echt een belangrijk aspect. Dat we deze sporthal bouwen voor de vraag in Gieseland en dat daar buiten niet echt behoefte aan is. Iedere gymvereniging kan gymmen in het gebouw dat in zijn eigen dorp staat. En daar hebben we niet een extra zaal in Gieseland voor nodig. Maar het andere aspect vind ik zeker zo belangrijk, namelijk dat we ergens terug moesten in investeringskosten. En dat een sport, extra segment op een sportal gewoon heel veel geld kost. En ja, je moet ergens je besparing halen. En dat is ook de reden geweest dat we hebben gezegd, we gaan toch van 4 naar 3. Meer kan ik er niet van maken. Misschien, ik begrijp de vraag van mevrouw Renes als ze zegt, en ook van mevrouw Betty, van mevrouw Piso, van mevrouw Betty Piso wou ik zeggen. Vind u wel goed, hè? Ja, ja, precies, zo laagdrempelig altijd. kunnen we nu die 8 miljoen al beschikbaar stellen? Ik begrijp best wel een beetje verlegenheid erbij, want het gaat om een enorm bedrag. En misschien vindt u het nog niet concreet genoeg. Nogmaals, ik denk dat het concreet genoeg is, zeker ook gezien alle doorrekeningen. En zeker ook het feit dat we hebben gezegd, het is taakstellend en binnen die 8 miljoen kun je bekijken hoe je dat oplost met elkaar. Ik denk ook dat het voor Giezenburg goed zou zijn dat er een besluit valt, nu. Omdat Giezenburg ook wel verdient dat er een besluit valt. En dat het ook duidelijkheid biedt van, hé, dit is een uitgangspunt. Het besluit is genomen, laten we nu gewoon doorgaan. Want waar ik bang voor ben is dat als het besluit nu niet genomen wordt, dat de energie ook een beetje wegstroomt. En die was nou net zo lekker op gang, zullen we nou maar zeggen. Dus ik vind het ook voor Giezenburg belangrijk dat het besluit genomen wordt. En ik voel me daar zeker genoeg over om dat te kunnen zeggen. Misschien helpt het u een beetje als ik nog benadruk dat we met een definitief ontwerp zullen komen bij de raad. Zodat we meer duidelijkheid en inzicht kunnen geven over hoe het uiteindelijk nou echt geworden is en welke afspraken we daar onder hebben gelegd met elkaar.
Voorzitter, bij interruptie. En ik neem aan de preciezere financiële onderbouwing.
Juist. Ja, zeker. En dan denk ik dat genoeg moet zijn om inderdaad over 3 weken dat besluit te kunnen nemen. Maar dat is uiteraard uiteindelijk aan u. Helaas zou ik bijna zeggen, maar dat mag ik dan natuurlijk weer niet zeggen. dus dat zei ik ook niet. Dus nee. Voorzitter, volgens mij heb ik nu echt het lijstje afgewerkt.
Ik heb geen interruptie meer gezien, dus volgens mij zitten we een punt achter deze beraadslaging voor vanavond. Formeel moet ik u de vraag stellen of het een hamerstuk wordt of een debat, maar ik weet dat ik overbodige woorden nu laat vastleggen op de band. Als zodanige agendapunt aan eind maart. Nu zie ik links en rechts van mij mensen die al wat gebarend zeggen om toch even kort te schorsen. Maar dat wil ik echt wel kort doen. Ik bedoel te zeggen, het is inmiddels al 1,5 uur vergaderd, bijna 9 uur. Maar 5 minuten kunnen we pakken voordat we laat ik iets langer pakken, 10 minuten. Maar dan moet het zo zijn dat iedereen wel hier weer terug zit die ook geacht wordt terug te zijn op een stoel. Maar anders ben ik bang dat ik jullie maandagavond in moet plakken, zal ik maar zeggen. 10 minuten schorsen, nu. Dames en heren, mag ik u verzoeken te gaan zitten? Dan kan de bode de deur dicht doen. Kijk, gaat prima. Kunnen we de vergadering hervatten? Agenda punt 4, raadsgesteld 2016-11, een multifunctioneel centrum Hoogblokland. Wie mag ik het woord geven? Meneer Van Rijn. Ja, dat leek me wel gepast, ja. En meneer Van der Water, mevrouw Renes heb ik nog niet binnen, maar vraag ik dadelijk even. Ik zie meneer Visser, maar ik begin meneer Rok. Meneer Van Rijn, gaat uw gang. En meneer Minkwis.
Ja, dank u wel. MFC Hoogblokland. Een prachtig plan met schitterende tekeningen en een sieraad denk ik ook voor Hoogblokland. Maar goed, dat gezegd hebben, hebben we toch wat vragen.
Jammer.
Ja, dat dan maar wel. In het raadsbesluit staat dat we de boekwaarde van de scholen afboeken. Mijn vraag was, hadden we dat al niet gedaan bij het besluit om de tilgroep te verzelfstandigen? Verder in het bijlage beslismoment wordt er gesproken over een dorpskamer. Hè. Ik was ook op de bonusavond, daar werd ook nadrukkelijk om gevraagd. Heeft dat dan wat opgeleverd? Zijn er nu genoeg mensen om ook daar vrijwilligerswerk te gaan verrichten? Verder is er een berekening gemaakt over de opbrengst van de woningen, want dat heb ik nou niet helemaal goed begrepen. Misschien kunt u dat nog even uitleggen. We moeten een investering doen. En wat levert dat nou ons op, die woningen? Dan de toetsingskader. En bij de toetsingskader bij punt 6 wordt er gesproken over de exploitatie. En daarbij staat ook een verzoek dat er af en toe een feestje gevierd mag worden. Hoe gaan we daar nou maar om? Als Til die exploitatie gaat doen, mogen dan daar bewoners zelf een feestje vieren? En wat voor precedenten schept dat dan weer? Toetsingskader 4, dat is een cruciale vraag. Daar kom ik later nog even op terug. Want dat is voor ons wel een hele belangrijke vraag. Die we niet alleen stellen aan, aan het college, maar eigenlijk aan alle raadsleden, maar ook aan de betrokken mensen op de tribune. Er wordt ook nog gesproken in het kader van de leefbaarheid dat het gekoppeld wordt aan het aantal woningen. Er moet een voldoende contingent woningen zijn om zo'n investering te rechtvaardigen. Nou, ligt daar dan een berekening op los of zo? Is dat erop losgelaten? Dan nog de vraag bij de investering worden 3 opties genoemd. En wat houdt nou die optie 3 plus in? Zijn daar dan berekeningen op losgelaten? Dat is me ook niet helemaal duidelijk. Ja, en dan de toetsingskader 4. Dat is voor ons wel echt een cruciale vraag. Dat gaat dan over de grootste gebruiker in het MFC. Dat zijn de scholen. En er staat ook in dat een voorjaar moet zijn voor de nieuwbouw van de scholen dat er een maximale bestaanszekerheid is. En dat zijn de belangrijkste gebruikers van het gebouw. Nou, we hebben al een aantal keren duidelijk gemaakt dat in zo'n dorp als Hoogblokland er in de toekomst geen bestaansrecht zal zijn voor 2 scholen. Desondanks ligt het nu toch een voorstel om daar 2 scholen in te bouwen. Een uitermate merkwaardige zaak. En we gaan hier heel veel kansen in mee verliezen. En we komen daar op 31 maart nog uitgebreid op terug. U hoeft daar nu niet op te antwoorden. Verder is het in de bouw, wordt er uitgegaan van de prognoses. Prognoses die Promexus hanteert. En ik spreek wat uit ervaring, maar deze prognoses die kloppen eigenlijk nooit. Prognoses die uitgaan van een aantal vruchtbare vrouwen die rondlopen, maar die dan niet wil zeggen dat die ook bevrucht worden. Uitgangspunt dient eigenlijk zijn de geboortecijfers. En daar hebben we naar gevraagd. Gemiddeld worden er in Hoogblokland zo'n 15 kinderen geboren. Nou, vermenigvuldigd even met 8, dan komen we uit van 120 kinderen in Hoogblokland, waar we dan 2 scholen voor gaan oprichten, voor 120 kinderen. Dan gaan we kijken naar het aantal lokalen. Ja, dan kom je op 8 keer 25, ja, dan heb je 120 kinderen. En stel dat je dan daar 25 kinderen in stopt, dan heb je 6 lokalen, heb je genoeg. Nu wordt er uitgegaan van 8 lokalen, plus nog een wissellokaal, of een handenwijdlokaal. Nou, dus het is ruim bemeten.
Nou, nu weet je allemaal... Een vraag omzetten, meneer Van Rijn?
Ja, die vraag die komt nu.
Ah, die komt nu. U bent snel, blijkbaar.
Want was het maar waar dat er 15 kinderen geboren worden, dat was zo. Maar we hebben de geboortecijfers opgevraagd. En wat blijkt nou, in 2014 zijn er 9 kinderen geboren en in 2015 8. Als het gebouw daar staat, gaan die kinderen naar school. Er is geen enkele aanwijzing dat het geboorteaantal zal toenemen. Dat betekent dus dat we gaan bouwen voor 8 kinderen, zeg maar, die in de groep instromen. Doen we dat keer 8 groepen, dan kom ik uit op 64. Nou, laten we nou zeggen van 100 kinderen. Gaan we nu, en dat vraag ik echt serieus aan het college, aan de raadsleden en aan de mensen op de tribune, gaan we nu daadwerkelijk 9 lokalen bouwen voor nog geen 100 kinderen? Vinden wij het verantwoord om zo'n investering te doen? Er wordt 1,6 miljoen meer gevraagd dan dat we hebben begroot. Vinden wij dat als Frieslandse samenleving verantwoord om die investering op die manier te doen? En hoe komt het college tot die gedachte om dit voorstel zo naar voren te brengen? Wetend dat er een transitieatlas is, wetend dat we met 19% krimp hebben in de Albrassenwaard, ook in Frieslanden. Hoe komt u nou tot zo'n voorstel? En dan heb ik het nog niet eens over 2 scholen. Kortom, wethouder, ik hoop dat u daar heel gefundeerd en goed antwoord op kan geven. Want het is voor ons wel cruciaal.
Een heldere vraag en een constatering. Meneer Van der Water.
Dank u wel, voorzitter. Ook de CDA-fractie deelt de euforie waar de Partij van de Arbeid mee begon. Een ontzettend mooi plan. Een heel mooi gebouw. heel veel gedragenheid, denken wij, in de kern. Ik ben zelf bij de presentatie geweest begin januari. Een zaal vol belangstellende, veel enthousiaste mensen. En ik denk dat wij als gemeente best trots mogen zijn op inwoners uit zo'n kern. Waar veel werk is verricht door de inwoners, door de betrokken mensen. Alleen, breng een prijskaartje aan. Dan kun je zeggen, het is te duur. Misschien wel, hebben we dat ervoor over. Dan moeten we over 3 weken dan nog maar even met elkaar over steggelen. Ook hier, het lijkt alsof dit plan vergeleken bij het voorgaande plan in Giessenburg wat een beetje in het niet valt. Het is op zich best wel uniek, denk ik, dat we op 1 vergadering 2 zulke plannen onder de hamer krijgen. Ik denk niet dat we dat vaak meer tegen gaan komen, ook niet in Giessenland met heel veel geld. Die 6,2 miljoen die nu te boek staat, is die ook taakstellend? Of gaat daar ook nog wat aan veranderen? Ik heb zomaar wat dingen opgeschreven, dus ik zal ze even langslopen zoals ze bij mij op papiertje staan, wat vragen. De 5 woningen die genoemd worden, ik begreep dat ze in het eerste plan dat ze intern in het gebouw zouden komen, vandaar dat ze onderdeel van de investering waren. Nu zijn ze er weer uitgehaald. Worden die volledig aan de markt overgelaten? Of neemt de gemeente daar zelf nog initiatieven in om die te ontwikkelen? Nou, de scholen, daar is de heer Van Rijn al uitgebreid op ingegaan. Uiteraard deelt onze fractie die zorg. Kunnen we 2 scholen in de benen houden in de toekomst? Nou, de heer Van Rijn is wat meer ingewerkt in prognoses, zoals we die pas ontvangen hebben. Ja, en dat zijn de prognoses, meer hebben wij ook niet. Die lijken erop dat het stabiel blijft. Maar goed, de heer Van Rijn kwam met andere cijfers. Dus daar zou ik dan graag van de wethouder ook nog wel even voor toelichting op willen hoe dat ze daar tegenaan kijken. Het is inderdaad een forse investering dan als we daar 2 scholen gaan maken. Aan de andere kant heeft dat denk ik ook heel veel consequenties. Als we vanuit de gemeente gaan zeggen van joh, we maken er 1 school van. Want dan zal het ook qua aantal leerlingen in onze beleving niet 1 en 1 is 2 zijn. En dan zullen er ook ouders zijn die andere keuzes gaan maken. Ik weet niet of de wethouder daar ook informatie over heeft. Dan als we gaan bouwen, dan wordt er 1 school gesloopt. En de andere die fossen we heel fors af. Binnen onze begroting. Dan worden er tijdelijke huisvestingskosten genoemd. 240.000 euro. Dat lijkt me verschrikkelijk veel. Graag daar nog even een onderbouwing over, want het moet toch mogelijk zijn dat we dat intern dat met elkaar oplossen. Dat hoeft toch geen 2,5 ton te kosten. Bij de activiteitenzone Giessenburg hebben wij als fractie ook genoemd, joh, kijk nou eens naar die aanbesteding. Kunnen we daar nog wat mee doen? Nou, dat geldt eigenlijk voor dit project net zo. Ik zou graag het college mee willen geven. Kijk ook of dat we daar nog iets in kunnen doen. Misschien dat we daar wat voordeel kunnen halen door wat plaatselijke of lokale ondernemers bij te betrekken. Dan heb ik nog 1 vraag en dat is een opmerking die stond ergens van, er was geen onderzoek gedaan naar het energie-neutrale van de gebouwen op dit moment. Krijgen we die nog of gaan we daar verder echt niks mee doen? Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Lok.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik had een heel rijtje vragen, maar de meeste vragen zijn gesteld op 1 na. En dat heeft te maken met 1 opmerking in het raadsvoorstel. Daar staat dat in november alle betrokken partijen de vrijblijvendheid achter zich gelaten hebben en de handen ineen geslagen. Nou, tussen november en dit moment, daar ligt niet zo heel veel. En de enige vraag, en dat is richting het debat wel een belangrijke voor ons. Hoe stevig is de basis onder het hele plan vanuit de samenwerking? Juist met het oog dat pas in zo'n laat stadium dit blijkbaar tot stand gekomen is. En de rest is en door meneer Van Rijn en meneer Van der Water gesteld.
Dank u wel. Meneer Van der Minkelis.
Ja, voorzitter, dank u wel. Vanuit ChristenUnie ook een paar aanvullende vragen. En dat heeft allereerst te maken met de inbreng van de dorpsbewoners bij de exploitatie. Er is nu heel weinig animo. En er is gezegd, nou geen probleem, daar hebben we de til voor, dus dat komt in orde. Maar ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat zometeen als dat gebouw helemaal in gebruik is genomen, dat het enthousiasme om zelf een handje uit te steken zal toenemen. En dan, dat roept de vraag op van, is er dan tussentijds een ander model mogelijk, waarbij dus de burgers ook een handje kunnen uitsteken en misschien wel het grootste deel van hun rekening nemen. Tweede vraag die we hebben, die heeft indirect misschien wel heel veel te maken met de vraag van de heer Van Rijn. Als we dus bij de huidige populatie, om het woord maar te noemen, in Hoogblokland dit plan realiseert, zit allemaal verstandig. Wij lezen gelukkig ook dat er sprake is van een plan om woningen te realiseren, 5 stuks. Wij hebben de neiging om te zeggen, realiseert die zo snel mogelijk. En we kunnen ons dan ook voorstellen dat in de aanbesteding een eis wordt opgenomen van gelijktijdige realisatie met het multifunctioneel centrum. Is het college van plan dat sowieso te doen of dat eventueel alsnog aan te passen. Hetzelfde geldt voor de vrijkomende locatie waar nu de christelijke basisschool is gevestigd. We kunnen ons voorstellen dat daar ook een versnelling komt in het realiseren van woningbouw om ook een stukje massa te krijgen in Hoogblokland. We hadden verder nog, en dat is onze vierde vraag, en ik zal het u makkelijk maken. De vierde vraag, wat krijgen we nu eigenlijk voor dat energie-neutrale pand? Ik lees iets over een groen dak met sedum enzovoort. Er zullen ongetwijfeld wat zonnepaneeltjes zijn. Maar onze nieuwsgierigheid is ook wel geprikkeld. Als het gaat, waar zit het nu echt helemaal in wat u doet besluiten om te kiezen voor die energie-neutrale variant? Is het puur alleen de wetgeving of komen er zo meteen nieuwe technieken die echt heel opzienbarend zijn? Dan lezen we ergens in het beslisdocument, dus niet in het voorstel, maar in het beslisdocument op een pagina 13, dat er nog geen overeenstemming is met de inspecteur van de Belastingdienst. Dus er wordt wel een heel model opgetuigd en tegelijkertijd in een bijzinnetje staat er, maar we zijn nog aan het discussiëren met de Belastingdienst. Met andere woorden, we lopen een gereden kans dat die niet thuis geeft. Is er al iets over te zeggen en hoe groot is de kans op succes? Dat waren even onze vragen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Visser.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben als VVD ook een paar vragen, tenminste, merendeel is inderdaad al gesteld, maar in het beslisdocument, daar wil ik even op focussen, op pagina 4, daar staat een mooi staartje, als zijnde de normatieve ruimtebehoeften en uitgangspunten, zoals weergegeven in de volgende tabel. Er wordt uitgegaan van leerlingenaantallen op 1 januari 2015. Nou, we leven inmiddels in 2016. Is het niet actueler om gewoon uit te gaan van 1 januari 2016, is een vraag. En bij mijn weten zijn de leerlingenaantallen, en dat is misschien in lijn met wat de heer Van Rijn al zei, lager dan wat daar is aangegeven. Dus dat is eigenlijk vraag 1. En überhaupt doet dat natuurlijk de vraag reizen. Of die in het raadsvoorstel wordt eigenlijk met geen woord gesproken over het risico ten aanzien van dalende leerlingenaantallen. Nou, voor mij is het toch een, nou, zoals de heer Van Rijn al zei, een trend die we gewoon zien. Krimp, minder leerlingen. Waarom wordt het risico, voor mij is het risico, wordt dat niet onderkend? Ik hoor daar graag op waarom dat niet wordt aangegeven. Nou staat daar ook in dat staatje, en misschien weer een beetje flauw voor mij. Bij de gymzaal wordt 500 vierkante meter bruto vloeroppervlak gerekend. Terwijl daaronder wordt uitgelegd dat het over 252 vierkante meter is. Zie ik het fout of staat dat wat bedoeld is van die meters bij het kinderopvang vermeld? Want daar staat namelijk wel precies 252 meter. Ik begrijp het niet helemaal. Dus ik hoor daar graag van hoe ik dat moet lezen. En er staat ook nog iets vermeld over de vaste voet. Van 200 vierkante meter per school. Is dat nou per school of is het per schoolgebouw? Want we hebben het hier over één gebouw. Ja, ik kan me voorstellen, vroeger was dat natuurlijk niet zo. We hadden twee gebouwen, dus ze hadden allebei een soort vaste voet. Maar je gaat dat combineren, kan je dan die vaste voet ook al niet combineren. In het kader van besparing van vierkante meters. Dat was het even, dank u wel.
Dank u wel.
Mevrouw Renes kwam wat later binnen, maar gisteren de leende om in eerste termijn eventueel haar vraag ook nog even te combineren met die van haar collega raadsleden. Gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb geen bijzondere aanvullende vragen. Vooral hetgeen de heer Van Rijn aanstipte aangaande twee scholen. Die vraag hoor ik ook graag beantwoord. En tenslotte zou ik alleen op willen merken dat het mij opvalt. Als je kijkt naar de stukken die bij dit onderwerp zijn toegevoegd, en dan bedoel ik bijvoorbeeld de programma's van eisen, en dat op basis daarvan een bepaald budget gevraagd wordt, dat is toch wel een verschil met het vorige agendapunt. En dat is dus een beetje waar ik ook in het vorige agendapunt op doelde. Dat op basis van dergelijke programma's van eisen je een weloverwogen keuze kunt maken. En dat is bij dit agendapunt gelukkig wel beter het geval. Dank u wel.
Dank u wel. Ik kijk naar de collegetafel en ik neem aan dat wethouder Akkerman het woord zal nemen. Gaat u gang.
Ik moest even geluid organiseren, voorzitter. Ik ga er ook vanuit dat ik degene ben die namens het college antwoordt. En ik ga er ook vanuit dat de heer Venderbos hier naast mij mij daarbij gaat assisteren en ook een paar vragen voor zijn rekening neemt. Voorzitter, zeker de eerste sprekers begonnen met euforie. Voor mij was dat de term die vanuit de CDA-hoek ook genoemd werd. En voor mij is dat terecht. Want wat hier voor ligt is voor Hoogblokland een geweldig mooi plan. Met veel toegevoegde waarde voor Hoogblokland. Het is natuurlijk ook nog eens het plan wat geboren is in Hoogblokland zelf. Een initiatief vanuit een groep in Hoogblokland die gezegd hebben, wat wij in Hoogblokland nodig hebben is een accommodatie waarin alle activiteiten, zoveel mogelijk de activiteiten in Hoogblokland samenkomen. Zodat de ontmoetingen daar plaatsvinden, zodat de leefbaarheid van het dorp Hoogblokland een forse boost krijgt, voor zover je dat met een voorziening kunt realiseren. Dat is wat ik Hoogblokland gun, om die twee redenen, omdat het volgens mij inhoudelijk een grote winst is voor het dorp, en de tweede reden, omdat ze dat in mijn ogen ook verdiend hebben, omdat ze daar zelf mee begonnen zijn. En in het traject naar vandaag toe ook heel uitdrukkelijk aan meegewerkt hebben om het ook zover te laten komen. Er was een initiatiefgroep en vervolgens is er vanuit de, wat ergens in het stuk ook de hoofdgebruikers wordt genoemd, zijn er mensen geweest die mee hebben gedaan, die zeer intensief mee hebben gedaan bij de uitwerking van de plannen om te komen tot wat hier ligt. En in dit kleine landje organiseren we dan een stuurgroep en organiseren we een projectgroep en een ontwerpgroep. En zo hoort dat nou eenmaal. Maar mensen binnen die groepen hebben ook uitermate intensief gewerkt om dit tot stand te brengen. Dat wilde ik in ieder geval aan de voorkant gezegd hebben. Dan ligt er nu vervolgens een plan voor die accommodatie. Ik probeer maar even wat vragen te groeperen voor zover mijn geheugen dat allemaal even bij elkaar kan schrapen. En dan begin ik bij de scholen. Daar zijn de meeste vragen ook over. Is dat nou wel verstandig om voor die twee scholen nieuwbouw te plegen? Zo groot zijn die scholen toch niet? En als je naar de toekomst kijkt, zouden ze ook nog wel eens kleiner kunnen worden dan ze nu zijn. Ja, zo kun je daar naar kijken. Ik zie in het dorp Hoogblokland twee scholen die zeer levenslustig bezig zijn met de dingen waar ze voor zijn. Dat is één. Ik zie in de tweede plaats scholen die uiteraard ook te maken hebben met de prognosecijfers. U kent ze, u heeft ze gezien. Die geen stijging vertonen, integendeel een lichte daling. Overigens is het verschil tussen 2015 en 2016 verwaarloosbaar. Dus daarom hebben we de cijfers voor 2015 laten staan. Ook al omdat je natuurlijk al met planvorming bezig bent. Dan hebben we het over een paar vierkante meter die eraf zou moeten. Dat is waar je het nu over hebt. En dan hoor ik één uitdrukkelijke vraag, met name van de heer Van Rijn, van ja, maar waarom moet het er eigenlijk twee scholen zijn? Dat aantal leerlingen moet toch met gemak in één school kunnen? Rekenkundig heeft de heer Van Rijn volkomen gelijk.
Nou, dat heb ik niet. Ik heb daar niet zo gezegd. Ik heb eigenlijk gezegd dat er twee scholen komen. Dat vinden wij een merkwaardige zaak. Daar zal ik op 31 maart nog uitgebreid op terugkomen. Maar het is al een gepasseerd station. En daar hoeft hij weer in, dat heeft hij ook al een aantal keren gezegd. Dat hij zich als gemeente daar zich niet mee bemoeit. En dat het een zaak is van de besturen die dat doen. Dus dat antwoord, dat heb ik al gegeven voor u. Dat hoeft hij nu niet nog een keer te doen. Maar waar ik me aan vraag is gewoon naar het aantal leerlingen. Kijken naar het aantal lokalen. En dat is wel cruciaal natuurlijk, als er zo weinig leerlingen geboren worden in Hoogblokland. We hebben in Arkel hebben we 2,4 miljoen besteed. Voorlopig staan daar een aantal lokalen leeg. Gießenburg, Idedito, over 3 jaar heeft de Hoeksteen 30, 40 leerlingen minder. Dus waar is uw realiteitszin om daar 9 lokalen neer te zetten? Dat vraag ik.
Dat wij ons niet bemoeien met de vraag of het één of twee scholen zijn, dat is overigens een misvatting, want we hebben er uitdrukkelijk en zeer uitvoerig over gesproken. En het heeft wel als gevolg gehad dat er geen sprake is van één school, maar wel sprake is van veel samenwerking tussen die twee scholen. En dat is wel van groot belang, zeker in een accommodatie als waar we hier over spreken. U heeft het over 9 lokalen, laten we het over vierkante meters gaan hebben, want dat is waar scholen op basis van leerlingenaantallen recht voor hebben en hoe ze dat vervolgens indelen, hoeveel lokalen, dat is helemaal aan hun. Maar het aantal vierkante meters hangt af van het aantal leerlingen bovenop de vaste voet die elke bestaande school krijgt, staat in de wet. Daarmee zeg ik, als je bouwt, dan bouw je dit aantal vierkante meters. Dus daar kan geen vraag over bestaan. Daar zegt de wet iets van. Sterker nog, in het hele traject wat we hebben gelopen om te komen waar we nu zijn, is er door medegebruik van ruimtes heel veel winst geboekt in het, zeg maar, het besparen van vierkante meters. Dus dat is juist andersom. Terecht stelt u de vraag, en eigenlijk is dat de vraag die wij hier ook met dit voorstel aan u voorleggen. Willen wij als gemeente Gießenlanden deze accommodatie met daarin de ruimte voor deze twee scholen faciliteren? En er zijn er wat ons betreft een aantal zeer belangrijke redenen om dat te willen. De eerste heb ik genoemd, namelijk de boost voor de leefbaarheid van het dorp Hoogblokland. Daar doen de scholen uitdrukkelijk aan mee. De scholen zijn voor een dorp als Hoogblokland een zeer goede, aantrekkende voorziening als je het hebt over woningen en dus uiteindelijk ook leerlingen voor het dorp. Het dorp zelf zegt dat ook. Een van u begon er ook over. De versnelling van de woningbouw. Dat moeten we toch ook weer niet overschatten. Want ik denk dat in deze tijd, waarin het totale aantal inwoners van ons land nauwelijks stijgt. We spreken niet meer over krimp, maar we spreken wel over een aantal wat nauwelijks meer stijgt. Je niet de illusie moet hebben dat je door het bouwen van veel woningen in een dorp ook heel veel mensen daar naartoe trekt. Want dat doen andere dorpen ook in vergelijkbare mate. Maar natuurlijk moet je wel zorgen voor voldoende basis in het dorp. En daarom hebben we ook woningbouw op het oog. Ik kom daar nog wel even op terug. Moet je deze school wel willen bouwen? Ja, voor de leefbaarheid van het dorp. En ook omdat wij denken dat deze scholen wel zeer degelijk een een aanwinst zijn voor het dorp en toekomst hebben in het dorp. Want daar gaat het om. En ik denk dat
daar ben ik het helemaal met u eens hoor. Sorry, voorzitter. Ja, u bent aan het praten, dus ik kan wel even doorgaan.
Meneer Van Rijn interrumpeert de wethouder in eerste termijn zijn antwoord. Gaat u gang, meneer Van Rijn.
Oh, dank u wel. Nou ja, goed. Kijk, ik zeg ook niks over de kwaliteiten. Levensluchtige scholen, die scholen mankeert niks aan. Maar die kunnen er ook niet voor zorgen dat er meer dan 8 kinderen geboren worden in een jaar. Dan kunnen ze nog zo'n fantastische school zijn. Maar dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus ja, u kunt wel een pleidooi houden dat er fantastische scholen zijn en die hebben er groot zin in. Het is een pareltje voor Hoogblokland. Nou, laten we dat pareltje neerzetten, maar dan wel realistisch zoals het gaat komen in de komende 40 jaar waar we het over hebben. Want we zetten zo'n gebouw neer voor 40 jaar.
Nou heb ik u niet helemaal begrepen. Bedoelt u daarmee te zeggen dat wij een school moeten bouwen gebaseerd op het aantal dat er waarschijnlijk over een jaar of 10 of 15 of 20 is? Met andere woorden, maar zoveel vierkante meter minder dan waar de scholen nu recht op hebben. Dat lijkt me een wat vreemde redenering.
Net wat ik u zeg, in 2000, als die school klaar is, komen er 8 kinderen naar school.
Ja, maar dan kom ik even op de rekensom die u net deze zaal heeft voorgehouden. Meneer Van Rijn, als ik u nu vertel dat als ik het totaal aantal kinderen wat in het dorp Hoogblokland woont op dit moment in de basisschoolleeftijd, dat is niet hetzelfde als wat nu op die school gaat. De prognose is de beste, is het beste gegeven waar we van kunnen uitgaan. En die is toch iets anders dan wat u ons voorschrijft. Dat kunnen we voor de eerstkomende 4 jaren vrij nauwkeurig doen. Want we weten namelijk welke kinderen er zijn geboren. En we weten ook ongeveer welke kinderen de school gaan verlaten. Die jaren daarna wordt het natuurlijk een stuk spannender. Nou, daar weet u ook alles van. Prognoses kloppen nooit. Maar ze zijn wel het beste middel om aan te geven welk aantal leerlingen wij over dat aantal jaren hebben. En mij lijkt dat we toch een school ook niet kleiner moeten bouwen dan waar ze recht op hebben. Voorzitter, ik had het al even over de woningen. Er kwamen een aantal vragen over. Wij hadden in eerste instantie het plan om gekoppeld aan dit plan woningen te bouwen. Later hebben wij ingezien dat daar ook enige risico's aan zitten. Het zou natuurlijk kunnen dat aannemers terugschrikken voor de bouw van woningen, voor het afzetrisico daarvan. En daarmee ook het gebouw van de multifunctionele accommodatie daarmee duurder zou worden. Vandaar dat wij nu van plan zijn en u dus ook voorleggen om in 3 verschillende posties aan te besteden. Enkelvoudig de multifunctionele accommodatie of de combinatie van die accommodatie met de woningen of apart. En dat is om dat risico van het afzetten van de woningen te voorkomen. Vandaar ook dat het financieel hier niet meer in zit. Overigens zat het oorspronkelijk in het plan voor, ik meen uit mijn hoofd, 7,5 ton bouwkosten en even zoveel opbrengst voor die 5 woningen. Dit is even mijn samenvatting van wat daar aan het
voorzitter
was.
Meneer Van der Minkel, mag ik daaraan voor een vraag opstellen, omdat ik denk dat ik op zich een andere vraag stelde. Dat is niet om die koppeling in de aanbesteding, dus qua inhoud van de aanbesteding te leggen, maar in de aanbesteding voor het losse project woningbouw een aanbestedingseis op te nemen van gelijktijdige realisatie. Kunnen best 2 verschillende aannemers zijn die gewoon gelijktijdig aan de bak gaan. Dat is iets anders.
Dat kan nog altijd. Dat maakt deze aanbesteding ook mogelijk. Als je verschillende percelen hebt, kunnen verschillende percelen ook aan verschillende mensen gegund worden.
Ook dat is mijn vraag niet. De vraag is om die woningbouw te versnellen, de realisatie ervan, en geen vertragende factor in te brengen door gewoon als eis in de aanbesteding op te nemen dat er een parallel is met de te realiseren bouw van het MFC.
Ja, alleen wij hebben de gedwongen koppeling tussen de woningen en het MFC los willen halen om geen risico's van woningen, afzetten van woningen, op het gebouw te laten drukken. Overigens kun je natuurlijk, als die aanbesteed wordt, kunnen er allerlei dingen zetten op het tempo daarvan. Dat kan nog altijd. Voorzitter, Ja, dit bedrag wat hier staat, is dat nou taakstellend? Ja, ook mevrouw Renes maakte wat opmerkingen over. Wij hebben hier veel meer informatie als bijvoorbeeld bij de activiteitenzone. Ja, dit is ook een hele andere fase van planvorming. We hebben op enig moment u een principebesluit gevraagd. U heeft er ja tegen gezegd. Maar nu is het nogal uitgewerkt en weten we dus vrij nauwkeurig waar het over gaat. Even los van aanbesteding, voordeel wat er zou kunnen komen, allemaal bijzonder welkom. Maar dit zijn wel de normbedragen waar wij het nu over hebben. Dat betekent ook dat je nu vrij nauwkeurig kunt aangeven wat het gaat kosten. En ja, het is nogal wat meer als dat we destijds gevraagd hebben. Dat komt om een aantal bijkomende kosten, bijvoorbeeld de tijdelijke huisvesting, die we hier bijzonder voordelig denken te kunnen realiseren. Maar dat hebben we te danken aan de bereidwillende houding van de beide scholen door noodlokalen te plaatsen aan de christelijke school en beide scholen redelijk inschikken, mag ik het zeggen, gedurende de bouw. Slagen wij erin om niet ergens in een weiland een schoollocatie te moeten realiseren voor die tijd, want dan wordt het substantieel meer dan wat hier staat. Maar er zijn meer bijkomende kosten. Sommige hebben we in beeld, andere zijn schattingen. Als je het hebt over asbest, als je het hebt over archeologie, juist onder het gymzaal ligt een locatie die wel eens zeer interessant zou kunnen zijn voor archeologische vondsten. Op dit moment kun je niet door de gymvloer heen boren om te onderzoeken wat daar precies zit. Dus daar zit nog wel een risico in. En het grootste verschil zit in de BTW. U heeft dat kunnen lezen. Oorspronkelijk was het bedrag exclusief BTW. Er zijn een paar dingen gebeurd. En de belangrijkste is dat je in deze manier van bouwen geen constructie kunt bedenken die gaat leiden tot het verminderen van afdracht van BTW. Dat betekent dat we een fors bedrag aan BTW hier bij moeten rekenen. Het is niet anders. We krijgen de rekening, zullen die ook moeten betalen. Hoe dat zit met de BTW over de horecaactiviteiten, u heeft dat kunnen lezen, dat gebeurt wel. Zij het dat daar uiteraard nog wel een definitief akkoord van de fiscus op moet komen. En dat is waar u naar vroeg. De samenwerkingsovereenkomst die zou best eens ondertekend kunnen zijn in november. Ik denk dat dat het moment is waarop definitief we konden spreken van de samenwerking. Die was natuurlijk al veel eerder aan de gang, want we hebben met z'n allen de opwerking naar dit plan gedaan. Maar toen stond heel letterlijk de handtekening van partijen onder een samenwerkingsovereenkomst. Hoe stevig is die basis? Die is bijzonder stevig geworden in de loop van de tijd. En dat niet zozeer door die handtekening, maar wel door de manier waarop alle partijen hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit plan. Dus die datum van november vind ik niet zo relevant. Het is wel waar dat, als ik me dat allemaal probeer te herinneren, je hebt natuurlijk voortdurend wat heen en weer geduw over punten en kommers in zo'n samenwerkingsovereenkomst. Maar we hebben met z'n allen ook nooit het idee gehad dat het nou zo relevant was dat die handtekening er zo vroeg mogelijk onder stond. Dus de samenwerking is begonnen op het moment dat we zijn begonnen met de uitwerking van het plan. En de samenwerking is op dit moment zo dat we er met z'n allen zeker van zijn dat de toekomstige bewoners van deze accommodatie daar als een team de bewoning ook zullen doen plaatsvinden. Ik denk dat het verstandig is om de heer Venderbos te vragen wat nou precies het verschil is tussen energie-neutraal en de andere varianten. Wat we wel hebben willen laten zien aan u, is dat je daar een aantal opties in hebt, dat je keuzes kunt maken. Maar keuzes maken kost meestal geld en zeker deze keuzes maken kost geld. En die hebben we heel uitdrukkelijk aan u voor willen leggen, waarbij wij wel zeggen van nou, wij zijn er toch eigenlijk wel aan onze stand om optie 3, zeg ik uit mijn hoofd, te kiezen. Maar dat is uiteraard aan u. Die vierkante meters van de gymzaal en 252 bij SCA, dat laat ik ook even aan jou over. Voorzitter, ik denk dat ik door de vragen heen ben, als ik het zo gezegd heb.
Ik geef het woord aan ambtenaar meneer Venderbos. Ga de gang.
Om te beginnen met het antwoord op de vraag van de heer Visser, waarom in het staatje 500 vierkante meter staat voor de gymzaal en onder uitgelegd dat het iets minder is, daar heb ik niet direct het antwoord op. Het kan zijn dat, dat een aantal bergenruimte ook zeg maar, daarbij geteld zijn, maar dat zal ik dan moeten navragen aan het ontwerpteam. Zeg maar, wat, het zijn bruto vloeroppervlaktes waar een aantal dingen zeg maar, in samenkomen.
Het is niet toevallig verwisseld, want omdat dat bij SCA precies op 252 uitkomt. Dus.
Het zou zomaar kunnen, maar dat zou ik dan wel even graag eerst echt goed uitzoeken voordat ik u een antwoord daarop geef. Dat eerste. De tweede is de vraag met de opties. Wat is nou het verschil tussen optie 1, 2 en 3 eigenlijk, als we het hebben over duurzaamheid. We hebben eigenlijk drie opties in beeld gebracht, waarvan optie 1 eigenlijk de bouwbesluiteis is. Dat voldoet gewoon aan de huidige wet en regelgeving. De optie 2 is een energie-neutraal gebouw. En daarin kan je eigenlijk denken dat alle installaties van het gebouw, maar ook de schil van het gebouw, zijn geoptimaliseerd. Er is een installatieadviseur die heeft dan gekozen en berekend welke installaties het best op elkaar zijn afgestemd. Hoe het gebouw zeg maar, in zijn gebruik ook het best verwarmd kan worden en welke energie zeg maar, daarvoor nodig is. Dat is eigenlijk optie 2, een energie-neutraal gebouw. Het gebouw voorziet dus in zijn eigen gebouwgebonden behoefte qua energie. Optie 3 die gaat een stuk verder. Dat is eigenlijk ook dat energie-neutraal plus noemen we dat. Dan is het ook zo dat het gebouw zeg maar, in de gebruikskant energie oplevert. Dus als het koffiezetapparaat aangaat, dat de energie eigenlijk ook al door het gebouw moet zijn opgewekt. Nou, wat we daarvan hebben gezien is dat een flinke, dat die investering eigenlijk best wel hoog is voor een wat lager rendement. En vandaar dat wij optie 2 hebben voorgesteld. Als u vraagt, kan u mij precies aangeven waar nou het verschil in zit tussen de opties als het gaat om installaties, verlichting. Dat kan ik niet. Ik ben geen installatieadviseur. Dus er is een heel dik rapport onder. Maar ik heb geprobeerd hier de hoofdlijn te schetsen. En als er wensen zijn om meer inzicht te krijgen, dan kunnen we dat door een rapport doen toekomen.
Dank u wel. Tweede termijn. Meneer Van Rijnschut. Hij houdt zijn kruid droog volgens mij tot eind maart. Meneer Van der Water.
Ja, voorzitter, dank u wel. Bedankt wethouder voor de beantwoording van de meeste vragen. Er zijn nog een paar dingetjes die me toch niet helemaal duidelijk zijn. Dat is eerst over die woningen. De heer Van der Minkel is, die refereerde er ook al een beetje aan. Het zijn drie projecten uiteindelijk waarop ingeschreven zou kunnen worden. Stel nou in het rare geval dat als we de huizen koppelen aan het gebouw, dat er geen aannemer is die inschrijft, want die ziet hij niet zitten. En dat er voor de woningen los ook geen aannemer is die in wil schrijven. Ik heb dat in de eerste termijn ook al gevraagd. Gaat de gemeente ze dan zelf ontwikkelen om toch deze investering iets van de grond te krijgen? Of gaan we daar geen actie in ondernemen? Laten we het helemaal aan de markt over? Of gaan we bij de woningbouwvereniging op de stoep staan van joh, hier ligt een taak voor jullie? Nog even over die tijdelijke huisvestingskosten. U zegt we hebben het zeer goedkoop kunnen regelen. Ja, ik vind 2,5 ton toch nog heel veel geld. En als ik even een kleine inschatting maak, er komen wat noodgebouwen. Ik weet niet of die aangeschaft worden of die gehuurd gaan worden. Kijk, als ze aangeschaft worden, die zijn 1,5 jaar dat de bouw duurt misschien, zijn die niet helemaal weg, denk ik. Dus die mag je denk ik ook niet in één keer helemaal afschrijven. Of redeneer ik wat te kort door de bocht. Ik dank u.
Meneer Van der Minkel is.
Voorzitter, dank u wel.
Ik heb het idee dat een paar vragen van ons over het hoofd zijn gezien. Ik zal even zelf recapituleren. Dat kan ook. Op het gevaar of dat er dan iets dubbel gebeurt. En toch nog de vraag hoe het zit met de animo van vrijwillige inzet, laat ik het zo noemen, in HBL. Ik zal de vraag puntiger stellen van zitten we voor jaren vast aan de til voor de exploitatie of voor het beheer. Of kunnen we op enig moment daar vanaf als de gebruikers dat willen. Dan meen ik ook een vraag gesteld te hebben over het voorbehoud wat in het beslisdocument op pagina 13 staat over de uitkomst van de discussie met de Belastingdienst. Ik begrijp dat daar het hele fiscale verhaal op rust, op de uitslag van de Belastingdienst. Dus daar hadden we graag ook nog een antwoord op. En in uw beantwoording in de eerste termijn was u lovend over de inzet van de Hoogblokkelandse bevolking. Dat hebben wij verzuimd te noemen, maar daar zijn we natuurlijk ook trots op. Wie niet? Het is een prachtig plan wat er gaat komen. En wij vroegen ons wel af, als dan de bevolking in Hoogblokkeland zo ongelooflijk enthousiast aan de bak is gegaan om dat plan te ontwikkelen, waarom het dan toch nog ruim vier jaar heeft geduurd voordat we het hier onder de hamer krijgen. En het roept eigenlijk de vraag op, is het een idee om, los van wat er in die documenten al staat, er zijn goed uitgewerkte documenten, maar om toch nog een soort beknopte evaluatie te maken, zodat we daar ook ons voordeel mee kunnen doen. In de toekomst, ook al is de pot leeg voor hele grote projecten. Maar ik zou nu graag toch heel kort inzicht hebben in waarom het ruim vier jaar heeft geduurd voordat we er nu een klap op gaan geven. Terwijl er zoveel enthousiasme bij de toekomstige gebruikers is. Dat triggerde me even. Dank u wel.
Meneer Glerenman had even gevraagd of nog aanvullend iets te vragen.
Ik heb eigenlijk een vraag aan meneer Van Rijn. Want ik begrijp dat hij over drie weken nog heel veel meer gaat stellen. En dat hij het nu even droog houdt. Maar ik ben wel benieuwd, meneer Van Rijn, of dat wij over drie weken van de PvdA-fractie een amendement op het besluit wat nu voor ligt kunnen verwachten. Of dat het een toelichting is op mogelijke nee-stem. Maar dat, ik zou graag horen waar we ons op moeten voorbereiden.
Ik begrijp dat meneer Van Rijn zich uitgedaagd voelt.
Heel kort, beide opties zijn mogelijk.
Ja. Nee, maar daar denk je dus nog over na, begrijp ik.
Het mag duidelijk zijn dat wij, en ik heb ook opgeroepen aan de raad en het college, en ook aan de betrokken mensen, onze realiteitszin niet te verliezen. En we kunnen dit geld maar één keer uitgeven en we doen dat voor 40 jaar. En we vragen een verhoging van het budget en we vinden het een prachtig project. Maar laten we eens goed nadenken over deze investering. We gaan steeds investeren, we komen ook steeds boven, we komen straks nog terug. Maar in dit geval geeft het wel duidelijk aan. En Connexis heeft nou eenmaal, en ik kan wel grijpen dat het college daar zich op beroept, want je moet je ergens op bouwen. Maar laat ons boerenverstand gebruiken, en ik daag u daar ook toe uit met uw fractie, om eens gewoon te kijken naar het aantal kinderen wat geboren wordt.
Nee, maar wij hebben boerenverstand in grote hoeveelheden beschikbaar, dus dat gaan wij zeker inzetten.
Heren van de CDA en de PvdA, u bewaart nu uw rust en u krijgt in maart het
moment om de politieke... Ik constateer dat meneer Van Rijn het een prachtig plan vindt, maar dat hij over drie weken met een alternatief voorstel komt.
Dat is uw invulling, meneer Van Rijn.
Ja, ik ga het niet berekenen hoor, hoeveel het verschilt, maar wel een paar lokale.
Oké, dank u wel. Ik heb nog een tweede termijn van de wethouder te goed op enkele vragen volgens mij die nog open staan. Wethouder, ga je gang.
Dank u wel, voorzitter. Overigens denk ik dat de vragen die de heer Van Rijn oproept zeer terechte vragen zijn. Dat is precies de politieke afweging die wij aan u voor willen leggen. Waar het antwoord van het college heel duidelijk ja is geweest. Maar dat zijn wel de terechte vragen die u zich hoort te stellen. Die woningen, stel je voor dat daar niet op wordt ingeschreven of in ieder geval niet gegund kan worden. Wat wij in ieder geval hebben willen doen is de onlosmakelijke band tussen woningen en MFC loshalen. Dat in ieder geval dit MFC gebouwd kan worden, wat er ook gebeurt met de woningen. Dat is één. Twee, ik denk dat we allemaal wel graag woningen in Hoogblokland willen. En zeker de mensen in Hoogblokland willen dat. Dus laten we proberen dat zodra het kan ook wel te doen.
Voorzitter, even bij interruptie. Ik heb ook ergens gelezen dat de woningmarkt in Hoogblokland een erg moeilijke is. En u stelt hier onomwonden dat de bewoners in Hoogblokland huizen willen hebben.
Maar dat is nou
praten precies... we over twee verschillende dingen?
U haalt iets aan wat ik van plan was te zeggen. Niet alleen omdat ik dat zelf van plan was, maar dat wordt mij ook schriftelijk aangereikt hier. Ja, in bewoners van Hoogblokland vragen een en andermaal zeer uitdrukkelijk om woningen te realiseren in Hoogblokland. Dat is wat anders dan dat er ook daadwerkelijk vraag is van kopers naar diezelfde woningen. Marktonderzoek geeft ook aan dat er niet zo heel erg veel behoefte is aan woningen in Hoogblokland. Dat zijn twee verschillende dingen. Maar ja, die kunnen naast elkaar bestaan. Nou, daar zit dus een risico in. En dat risico hebben wij niet willen laten drukken op deze accommodatie. Dat is eigenlijk de hoofdreden, nee, de reden waarom wij die koppeling hebben willen loslaten. Ja, tijdelijke huisvesting. Je kunt huren, je kunt kopen. Wij gaan, als we dat uitwerken, proberen dat zo goedkoop mogelijk te realiseren. Wij denken dat wij hier een zeer realistische schatting hebben neergelegd die niet voor beduidend minder kan dan wat hier staat. Ik denk dat ik u daarin teleur moet stellen. Als het gaat lukken, dan zullen we het niet nalaten overigens. De tilgroep. Of eigenlijk de vraag, ik had die vraag niet beantwoord, u had er niet overheen geluisterd. Er zijn vragen in Hoogblokland van kunnen we zelf niet meer exploiteren. Maar dat zijn vragen die nu af en toe wel opkomen. Maar er is natuurlijk tot nu toe ook nooit echt om gevraagd om het als dorp over te nemen. Wat niet wegneemt dat er wel een aantal vragen zijn. U noemt het zelf ook, kunnen we straks nog wel een feestje vieren in ons dorpshuis. Dat zijn dingen die je in de uitwerking natuurlijk ook met de exploitant, de tilgroep, moet gaan afspreken. En of we dan vervolgens aan de tilgroep vastzitten, ja, je maakt wel afspraken met een exploitant. Dat is nou eenmaal zo. Maar je kunt die afspraken wel dusdanig maken dat de gebruikers, Hoogblokland, datgene krijgen wat ze ook willen. Dus ik denk dat we ons daar geen zorgen over hoeven te maken. Dat voorbehoud wat u daar leest over de fiscus, dat we nog moeten overleggen met de fiscus. Wat u hier ziet uitgeschreven staan, dat is mede tot stand gekomen door een fiscalist van PwC. Mensen die daar bijzonder veel verstand van hebben. Maar die heeft ons ook geadviseerd van dit model... Overleg dat van tevoren wel met de fiscus, zodat je daar een definitief ja op krijgt. Dat is te doen gebruikelijk. Maar ja, het is uiteindelijk de fiscus die bepaalt. Dat is ook de reden waarom we dat hebben opgeschreven. Maar de kennis van de heren, kan het ook niet helpen, heren, bij PwC, die stellen mij wel aardig gerust. Ja. Waarom heeft dit nou 4 jaar geduurd? Nou, ik stel vast dat u in februari van 2014 het principebesluit heeft genomen tot de bouw van dit MFC. Dus dat 4 jaar, dat is wat minder. En als ik terugkijk op wat er gebeurd is de afgelopen tijd, dan kijk ik terug op een redelijk voortvarend proces. Natuurlijk met af en toe momenten dat het lijkt alsof je weer een paar stappen terug doet. Maar dat hoort zo in een proces als dit. Want het moet natuurlijk wel zo zijn dat iedereen zich ook kan vinden in wat hier nu voor ligt. En vergeet niet, wat hiervoor ligt is natuurlijk wel een uitwerking die tot en met het voorlopig ontwerp is gebeurd. En dat is toch een vrij definitief stadium, zullen we maar zeggen. Dus ik denk dat het niet lang heeft geduurd. Ik denk wel dat het goed is gebeurd. En dat laatste zeg ik met name omdat we dat, mag ik zeggen, met z'n allen hebben gedaan. En dat is hetzelfde als wat wij, waar wij nu met z'n allen van mogen uitgaan. Met z'n allen gaat men straks in Hoofdblokland ook gebruik maken van deze accommodatie. En daar doen we tenslotte voor. Voorzitter, ik denk dat ik de vragen beantwoord heb.
Ik kijk even rond. Ik stel formeel de vraag natuurlijk, maar ik neem aan dat dit ook over 3 weken een debatstuk voor u allen wordt. Als ze daar nog vastgesteld. Vanuit de gewijzigde agenda heb ik nu nog het agendapunt 5, raadsvoorstel 2016-9. De nieuwe welzijnsaanpak gemeente Gieselanden. Nu mag ik het woord geven. Ik kijk even naar de linkerkant. Meneer Van Duin, meneer Van der Minkelis, meneer Lok, mevrouw Renes en meneer Van Rijn.
Mevrouw Hartog.
Mevrouw Hartog, excuus. Ik pas u netjes in. Ga ik zeker doen. Meneer Van Duin.
Dank u wel, voorzitter. Ja, onze fractie heeft een aantal vragen over de nieuwe welzijnsaanpak. Voorheen ondergebracht bij de Stichting Welzijn met een 6-tal activiteiten en hiervoor stond een financieel plaatje van circa 62.000 euro per jaar. Dat is in eerste instantie ook de basis voor de nieuwe welzijnsaanpak. Verder lees ik voor de eerste taak mantelzorg 17.000 euro per jaar beschikbaar. Dan blijft er voor de andere 5 activiteiten over en de transitie sociaal domein circa 45.000 euro. Al lezende heb ik nog even de vraag, begrijp ik het goed dat de welzijnsverbinder hiervan alleen de kostendrager zal zijn? Of maken we ook nog andere kosten voor preventief huisbezoek, ouderenadvies, open eettafels, jongerenadvies en het vrijwilligersinformatiepunt en niet te vergeten de transformatie? Men stelt voor deze persoon extern te werven voor 75 euro... En dan krijgen wij op basis van 52 weken een inzet van 11,4 uur, zoals in het stuk staat. Daarnaast vraagt men voor de eerste 2 jaar, dat is uw voorstel, om het uit te breiden naar een week inzet van 20 uur. Hiervoor vraagt u eenmalig een bedrag van 67.500 euro. Opgemerkt, een flink uurtarief voor deze dienstverlening. Als je het tarief omslaat naar een jaarloon, in dit geval is het een half FTE zit op 78.000 euro. Ik denk niet dat onze collegeleden daar aankomen. Wij hebben hier geen goed gevoel bij. En constateren ook dat het WMO-platform hier bedenkingen bij heeft. Zijn er andere opties mogelijk in combinatie met vrijwilligers op basis van onkosten, vergoeding? Creativiteit op dit punt is gewenst met de inzet van de kwaliteiten van onze burgers en zeker de gepensioneerde burgers. Een vorm van eigen erkenning, pas zeker onder het label samenwerken tot in de kern. Voor ons is ook niet duidelijk of de extra gevraagde 67.500 euro additioneel is. Of dat dit van het budget transformatie sociaal domein groot 250.000 euro afgaat. Daar de teksten in de 3 bijgaande stukken verschillend doen denken. Ook uit het veld hebben wij vernomen dat 3 ervaren Gieselandse vrijwilligers die voorheen werkte via de Stichting Welzijn, voor onder andere de complexe schuldhulpverlening en preventief 75-plus huisbezoek uit beeld zijn. Bent u hiervan op de hoogte? En wat is nog te ondernemen om deze vrijwilligers voor Gieselanden binnenboord te houden? Het WMO-platform merkte ook al op dat zij de begeleiding, thuishulp, administratie missen en dan voornamelijk voor de budgettering en schuldenproblematiek. En hier hou ik het even bij.
Dank u wel, meneer Van der Minkelis.
Voorzitter, dank u wel. We hebben ook een paar vraagjes over het hele verhaal. En dat is allereerst die 250.000 euro die wordt genoemd. Waar we eigenlijk verwacht daar toch een soort concretisering van te zien. Nou, hier blijft het geld. Dus dit zijn de activiteiten of projecten en dit gaan we eraan vertimmeren. Dan hadden we ook meteen wat antwoord gekregen op de vragen van de heer Van Duin hoe het zit in relatie tot het extra budget wat moet worden aangewend. Even los van de opmerking over wat een reëel uurtarief is voor een inhuurder, hadden wij meer de vraag, en die is ook al door de vertegenwoordiger vanavond van de WMO-adviesraad gesteld, van doen we er niet gewoon veel beter aan om iemand vanuit de warme relatie vanuit de gemeente zelf te proberen te werven. Iemand die gewoon met iemand die gekipt en gebroed is in Gieselanden, gewoon de Pappenheims kent enzovoort. Om te voorkomen dat we zo meteen noodgedwongen, want die markt is redelijk overspannen, iemand uit een andere landsdeel krijgen die gewoon maanden nodig heeft om ingewerkt te worden. We zouden sowieso van de wethouder wat reactie willen op de vragen van de inspreker vanavond, maar ook van de andere reactie van de WMO-adviesraad. Zij hebben gezegd, wij hebben diverse keren aan tafel gezeten, wij hebben heel wat punten ingebracht, die hebben ze ook allemaal benoemd. En wij zien er zo bar weinig van terug in dit verhaal. Komt dat nog in de uitwerking? Waren ze niet belangrijk genoeg? Nou, wij vragen ons gewoon af, zit nu die WMO-raad voor spek en bonen aan tafel? Of doen ze echt mee? Wordt er naar hen gehoord? En hoe zit dat nu? We krijgen voortdurend het idee dat het nou net niet goed bij elkaar aansluit. We kunnen het verkeerd hebben, maar ik wil graag laten overtuigen dat we het hier fout hebben. Maar geef ons wat inzicht in het gelopen proces. En dan nog een detail. Ik heb deze week kennis gemaakt met de termen micromanagement, dus bij deze. In die notitie staan wat taken van de die betrekking hebben met op de coördinator van het sociaal wijkteam. En we dachten van, hé, er zit een soort overlap in nu met die welzijnsverbinder. Ik wil het maar even opgemerkt hebben zo van, moet ik nou eigenlijk de conclusie trekken dat de coördinator het niet aan kan en dat er een soort hulpje wordt ingeroepen in de persoon van die welzijnsverbinder? En het roept de vraag op of we nu toch ook niet gewoon een compleet nieuwe organisatie aan het optuigen zijn. Het zal allemaal nodig zijn op dit moment, maar het roept wel die vraag op. Dat was het.
Dank u wel. Meneer Lok.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Het kan zijn dat de meneer Van Duin en de heer Van Minkelis, van de Minkelis, de vraag stelden, maar ik had een andere aanvliegroute, dus het kan overlappen. Het kan ook niet. Nou, allereerst, ik ben ervan uitgegaan, en dat is mijn uitgangspunt, en dat gelijk ook een reactie naar de heer Van Duin vanuit mijn begrip, dat die 67.000 onderdeel is van de 250.000. En dat in die zin het extra een beetje merkwaardig is. En daar is dan net de kern ook van mijn punt. Er is in de tijd we gaan er nog een keer over hebben, 250.000 beschikbaar gesteld. En u gaat een deel van dat budget inzetten zonder zich uit te spreken over de rest van het budget. En ik vind dat voor een goede beoordeling, zo'n budget wat toch al niet heel omvangrijk is, 250.000, opknippen in deelbesluiten, waarbij de inzet van deze meneer of mevrouw ten opzichte van het geheel niet helder gemaakt wordt, op zijn minst onverstandig. En mijn voorstel zou zijn, denk eerst eens goed na over wat je nou met die 250.000 wil, en kom dan terug met een compleet voorstel waarin dit ingebed is. Dat is een eerste vraag en ook gelijk een statement. Dat hangt samen, en dat is door de heer Van de Minkelis ook al aangegeven. Mij is volslagen onduidelijk, als ik tot nu toe begrijp wat de rol van het sociaal team is, en de functie die het sociaal team heeft in dit hele transitiedomein, wat wij niet in het sociaal team adresseren, wat we nu wel gaan adresseren. Dat krijg ik niet te pakken. En dat heeft ook weer te maken met, ja, als je die 250.000 inzet, zet hem dan als compleet plaatje in, waarbij we alle elementen mee kunnen nemen. En het derde, en dat maakte mij bijna wantrouwend, is dat u zegt, we hebben de ambitie om, en u noemt dat heel nadrukkelijk ambitie, om de man twee of de vrouw 2 jaar in te zetten. Maar de ambitie is geen voorspelling. En ik vond dat een heel merkwaardige zin. Dus blijkbaar hebt u iets in uw achterhoofd van we doen het tijdelijk. Hoe dat verbonden is met het sociaal team en met de 250.000 weten we niet. Maar of het tijdelijk is, weten we eigenlijk ook nog niet. En daarmee trek ik toch de conclusie dat u een voorstel hier neergelegd hebt, waarvan ik zou zeggen, neem het terug en kom met een rijper en completer plan terug. En dat is dan weer een statement en geen vraag. Dank u wel, meneer de voorzitter.
Dank u wel, meneer Lok. Mevrouw Van Nes.
Dank u wel, voorzitter. Hoewel de strekking van hetgeen de vorige sprekers hebben willen zeggen heel duidelijk is, was het aantal vragen daarbij toch naar mijn idee nog redelijk beperkt. Hoewel we al aardig aan de tijd zitten, kan ik het toch niet laten om de nodige vragen over dit stuk te stellen, want het stuk roept heel veel vragen op. Ook zorgt het voor veel onduidelijkheid. Dat blijkt uit de vragen van de voorgaande sprekers. Want hoe het nu precies zit met die 250.000, die 38.000... ik zal even verder scrollen. Beter niet. Er wordt een aantal bedragen genoemd. En vanuit dit raadsvoorstel ontstaat volgens mij meer verwarring dan duidelijkheid. Welk bedrag komt waar vandaan, wordt waarvoor geïnvesteerd en wat wordt waar nu precies uitgehaald of niet? Het is niet helemaal te volgen voor mij. Dus, ik begin bij het raadsvoorstel. En in dat raadsvoorstel wordt in mijn beleving een aantal dingen door elkaar heen gezegd en op herhaling gezegd, waardoor onduidelijkheid optreedt, tenminste bij mij. Om te beginnen, dan sla ik gelijk een paar vliegen in één klap of een paar vragen in één klap, sluit ik me aan bij hetgeen de heer Lok zojuist gezegd heeft. Hoe vreemd is het als wij gevraagd zijn €250.000 te begroten voor transitie sociaal domein. Daar wordt dan nader invulling aan gegeven middels afzonderlijke raadsvoorstellen. En tot op heden hebben we er nog geen gezien behalve deze. En deze gaat dan eigenlijk niet over dat waar we het eigenlijk over hadden. Dit is weer iets nieuws. Zo komt het tenminste op mij over. Er staat bijvoorbeeld in het raadsvoorstel bij punt 3, ene laatste alinea. Die projecten waarvoor die €250.000 gereserveerd was, willen wij in de komende periode in overleg met de adviesraden verder uit gaan werken. Op dit moment is het echter nog te vroeg om u hiervoor budget te vragen. Vreemd, als wel voor die welzijnsconsulent budget gevraagd wordt. Hoe zit dat? Waarom is het volgens u nog te vroeg om budget te vragen voor projecten waarvoor het geld al gereserveerd is en wij allen met smart erop zitten te wachten wat dat dan precies wordt? Dan een hele essentiële, waarmee eigenlijk mijn oordeel over dit raadsvoorstel al duidelijk naar voren komt, het woord welzijnsverbinder. Alsjeblieft. We hebben al een terminologie van heb ik jou daar, krijgen we ook nog welzijnsverbinder. Mijn voorkeur heeft het niet. En door die term word ik gelijk al een beetje kriegelig voor het hele raadsvoorstel. Wat betreft welzijnsverbinder dus in het raadsvoorstel punt 5 wordt opgesomd naar een viertal punten. Want dit raadsvoorstel wordt dus getoetst aan de criteria die wij als raad ooit zelf hebben voorgesteld. Wat op zich een goede actie is, laat ik dat erbij zeggen. Om het langs die meetlat te leggen, want het betreft tenslotte een investering vanuit dat vermogen. Dus logisch om het langs deze meetlat te leggen. Op zich waardering voor, maar dan staat er bij punt 2, wat wij wel ambiëren is dat de samenhang in de samenleving wordt versterkt. Begrijp ik het goed dat het college er met dit raadsvoorstel van uitgaat, of er naartoe werkt, dat de samenhang in de samenleving vergroot wordt door de welzijnsverbinden? Is dat wat ik moet begrijpen, is mijn vraag. Er staat bij het derde puntje daar, wat wij echter zien is dat veel initiatieven vanuit de samenleving raakvlakken hebben met elkaar. Door deze met elkaar te verbinden wordt het resultaat breder. En hoeft niet steeds opnieuw het wiel uitgevonden te worden. Nee, dat is een hele goede constatering. Maar zou je die welzijnsverbinder dan ook niet beter in kunnen zetten ten behoeve van samenhang tussen initiatieven binnen de gemeente, zeker het sociaal domein? Want dan gaan we die welzijnsverbinder inzetten voor verbinding tussen dingen vanuit de samenleving. Nou, volgens mij kan die samenleving dat toch ook best aardig zelf. In mijn kleine wereldje, in het dorp waarin ik woon, lukt het denk ik redelijk goed tussen iedereen om dat overzicht te hebben. Dus ik zou zeggen, zet die verbinder in om inzicht en samenhang te krijgen tussen de initiatieven op het gebied van sociaal domein. Want daar kan volgens mij best nog wel een verbeteringsslag gepleegd worden. En als dat de bedoeling is met dit raadsvoorstel, zet dat er dan duidelijk in. Want zo lees ik het hier nu niet. Dan bij punt 7. risico's en kansen. Dan gaat het over het aantal uren voor de welzijnsverbinder en de verbinding met het sociaal team. Er werd net door een ander raadslid ook nagevraagd. Ja, vind ik ook een lastige. Ik vraag mij ook af, hoe ziet het college dat voor zich? We hebben een sociaal team, die vervoert bepaalde taken uit. Daar gaan we nu een welzijnsverbinder naast zetten. Die voert dan weer andere taken uit. Graag enige toelichting. Dan bij punt 8. Wordt gesproken over mantelzorg. Wat gaat de welzijnsverbinder dan doen, is mijn vraag, op het vlak van mantelzorg voor inwoners van deze gemeente? Zeer cruciale vraag. En daaruit vloeit voort, wat gaat dan die effectieve opbrengst zijn van die inzet van die welzijnsverbinder voor de inwoners van Gieselanden? Nou, zoals ik het toch enigszins verwarrende stuk interpreteer, is dat inderdaad die 67.500 euro onttrokken gaat worden aan die 2,5 ton die we gereserveerd hebben. Dat is volgens mij het voorstel. Klopt dat? Dank u. Dan is dat vast opgehelderd. En dat is dan voor 2 jaar. Mijn vraag daarbij, en dan? Is dit, omdat er expliciet staat, het gaat niet om een structurele uitbreiding, is dit een inzet voor 2 jaar, gezien het proces waarin wij nu zitten op het gebied van sociaal domein, en verwacht het college dan dat na 2 jaar die welzijnsverbinder niet meer nodig is? Is dat de gedachte misschien? Is mijn vraag. Ja, en dan tot slot, en zeker not least, hoe kijkt het college aan tegen de brieven, adviezen die ook tot ons gekomen zijn vanuit de WMO-raad? Dat is heel duidelijk wat daarin staat. En als ik dan in dit raadsvoorstel lees dat bij punt 9 van ja, op basis van gesprekken zijn er diverse mogelijkheden aangedragen. Inderdaad, onder andere door adviesorganen, lees WMO-raad. Deze willen wij samen met betrokken partijen in de komende periode uit gaan werken. Ja, dat is prachtig, dat hopen wij ook. Maar waarom moet er dan eerst een welzijnsverbinder opgetuigd ingezet gaan worden? Ik hoor liever een antwoord op de vragen van onder andere de inspreker van vanavond, de heer Van den Berg. Wat wordt er nu gedaan met die adviezen van de WMO-raad? Nou ja, dan hebben we een aantal gehad. Oh ja, nog een vraag. Deze functie, als ertoe besloten wordt, gaat die dan ook uitgevoerd worden door een professional die in dienst is bij de Stichting Welzijn, of wordt er extern geworven?
U zei tot slot, hè?
Ja, tot slot. Ja, ik kan er nog 20 vragen over stellen. Ik zal me beperken.
Ik hoop
het stuk zelf, ja, ik ben er bijna, voorzitter. Het stuk zelf is op zich aardig, complimenten daarvoor. Vooral het tekeningetje vind ik wel leuk. Het plaatje heet het. En plaatjes geven over het algemeen wel verduidelijking. En het geldt ook wel hiervoor, maar ik wil toch vragen aan het college van ja, als er dan de welzijnsverbinder staat met 3 voornaam taken die die welzijnsverbinder moet gaan doen. Ja, wat houdt dat dan in de praktijk in? Wat gaat die welzijnsverbinder dan 20 uur per week doen wat betreft punt 1, 2 en 3? En wat levert het op? Wat beoogt men ermee? Het zal er allemaal wel in staan, maar ik hoor toch graag een toelichting. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Hartog.
Dank u wel, voorzitter. Ja, er zijn al veel vragen gesteld, maar toch nog enkele. We hebben kunnen lezen dat het een belangrijk principe van deze welzijnsaanpak is het werken vanuit de vraag, oftewel de behoefte van de samenleving. En daarvoor is het noodzakelijk de samenleving en wat erin gebeurt te kennen. Ons lijkt het dan een pre om die verbinder aan te stellen die feeling heeft met Gieselanden, die de taal spreekt en uit eigen gelederen komt. Ja, wie stuurt deze verbinder aan en aan wie rapporteert hij of zij? En ook het evaluatiemoment zien wij graag benoemd. Dat was het even voor kort.
En tot slot, meneer Van Rijn.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben nog 25 aanvullende vragen. Maar meneer Lok, dank. Dat zijn essentiële vragen die wij eigenlijk beantwoord willen zien. En dan horen we het wel van het college.
Goed meegedacht, meneer Van Rijn. In eerste termijn de wethouder. Ga u gaan.
Ja, dank u wel.
voorzitter. Laat ik eerst maar even wat duidelijkheid scheppen in de hele verwarring rondom de financiële situatie. We hebben in het investeringsplan, zoals we dat straks ook nog zullen zien, een bedrag van €250.000 opgenomen voor transformatie. En dat heeft niet zozeer te maken met misschien heel concrete projecten of stenen of dat soort dingen. Maar meer hoe gaan we die kanteling in de zorg, die transformatie. Dus we hebben de transitie gehad, hè, daar zitten we middenin, hebben we ongeveer gehad. Maar nu moet het ook nog transformeren. Die samenleving moet ook nog mee. We moeten ook faciliteren dat de samenleving kan transformeren. En daarom, dat hebben we besloten vorig jaar, heeft u besloten, om daar €250.000 voor beschikbaar te stellen. Tegelijkertijd ongeveer stopte Stichting Welzijn met het leveren van diensten voor de gemeente Gieselanden. En het is heel simpel, daar moet je iets mee als gemeente, als dat stopt. Want er zaten best wezenlijke dingen bij. Ik was niet altijd blij met de manier waarop het gebeurde, omdat het heel erg naast elkaar ging. We hadden een vrijwilligersinformatie, we deden alles naast elkaar. Terwijl de samenleving steeds meer een netwerksamenleving wordt, waarmee alles juist, waarin alles met elkaar verbonden is. Maar goed, dat welzijn, die Stichting Welzijn, niet stopte. En er zaten een aantal hele wezenlijke dingen in, zoals mantelzorgondersteuning, wat ook gewoon een wettelijke taak is. Nou, dat hebben we inmiddels ook al belegd voor een aantal uur per week voor iemand die in het sociaal team zit, maar die dat daarnaast ook nog doet. Dat hebben we ook volgens mij, hebben we u daarover geïnformeerd ook. Dat weet ik wel zeker zelfs. Maar daarnaast zijn er een heel aantal dingen, is er een heel aantal dingen dat ook gewoon gedaan moet worden. En dat is voor ons de reden geweest om te zeggen, nou, we moeten structureel uren beschikbaar stellen voor de welzijnsverbinden. Dat zit ook straks in de meerjarenbegroting, dat blijft ook gewoon. Maar om zoiets goed op te zetten, hebben we gezegd, laten we daarvoor, om dat goed op te zetten en neer te zetten en die verbindingen te kunnen maken, die samenleving goed te kennen, te weten wat is er allemaal, want er is echt heel veel. En tussen al die dingen die er zijn in onze samenleving, die allemaal goede dingen doen, maar die misschien nog veel beter kunnen als je het met elkaar verbindt, om dat goed neer te zetten.
Meneer de voorzitter, bij interruptie.
Meneer Lok.
Volgens mij heb ik u, ik denk anderhalf jaar geleden, exact hetzelfde verhaal willen vertellen over het sociale team.
Gedeeltelijk waar, dat klopt, want ook het sociaal team.
90% denk ik.
Ook het sociaal team moet die verbinding kunnen leggen tussen datgene wat speelt in de samenleving. Klopt, die moet die samenleving kennen. Maar, en laat ik hem dan maar de bal een beetje terugketsen. We kunnen toch niet van het sociaal team vragen dat ze een vrijwilligersinformatiepunt op gaan zetten in Gieselanden. Dat lijkt me niet de taak van een sociaal team. De vraag is ook of het de taak van het sociaal team is om de verbinding te leggen tussen de inwoners van Giesenburg die geweldig hun best doen en daar goede inzet en ook in het Blokland trouwens plegen om hun vluchtelingengezinnen op te vangen. Of je dat helemaal bij het sociaal team moet leggen of dat je een schakel zou moeten hebben om die vrijwilligers daar, het sociaal team dat er ook aan te pas komt, bijvoorbeeld ook vluchtelingenwerk, met elkaar te verbinden.
Meneer Lok.
Voorzitter.
Nu hoor ik u uw eigen voorstel tegenspreken. Want,
nee.
Laat me even uitspreken.
Mm-hmm.
Want in dat voorstel zegt u, ik hoor u nu voor structureel inbedden en verbinden aan datgene wat we in het sociale domein doen. En in uw voorstel zegt u tegelijkertijd, ja, het moet maar tijdelijk voor 2 jaar.
Nee, het opzetten, de basisvorm, het stevig neerzetten van datgene wat die welzijnsverbinding moet doen, dat, daar vragen we extra geld voor een periode van 2 jaar. Ook daarna zit het gewoon nog in de begroting. Gaan we gewoon door met dat welzijnswerk, alleen dan gaan we ervan uit dat het loopt, dat er overzicht is, dat duidelijk is wie wat doet en dat daardoor de uren afgebouwd kunnen worden. Dat is het voorstel dat we doen. Ja, voorzitter, toch
ja,
maar.
Ja, toch mevrouw Genes, twijfel nog even maar, ja. Dat is geïntroepeerd. Ga die gang.
Weet u wat ik nou zo jammer vind, mevrouw Van Leeuwen? Dat dit weer zoveel geld moet kosten. Terwijl, en neem me niet kwalijk, ik dan bij mezelf denk, als je het sociaal team een duidelijke opdracht geeft en die haar werk goed uitvoert, waarvan ik van overtuigd ben dat ze dat doen. Maar dit stukje van verbinding, en dat geldt zowel intern voor de gemeente als extern voor de organisaties en professionals die in deze gemeente werken, dit had er al lang kunnen en moeten zijn. Het spijt me wel. Ik kan er niks anders van maken. En dan moet daar nu weer een ton voor uitgetrokken worden. Ik begrijp het niet.
Voorzitter, ik begrijp dat iedere gemeente in Nederland, die zowel een sociaal team als een welzijnsstichting hebben, wel kunnen stoppen met welzijnswerk. Omdat het blijkbaar overgenomen wordt het sociaal team. Maar dat is natuurlijk niet het geval. Het is wel degelijk iets anders. Welzijnswerk is iets anders dan datgene wat een sociaal team doet. En dat dat er al had moeten zijn, het was er, in een iets andere vorm, onder Stichting Welzijn, maar dat is ermee gestopt. Dus we moeten daar iets, we moeten daar een vervanging voor vinden. En dat proberen we hier te doen op een manier die past bij de nieuwe situatie in de samenleving en in de zorg. En dat is iets anders dan een welzijnsstichting die volgens oude stramine werkt. Dus we zoeken naar een manier, hoe kunnen we nou datgene, dat we al doen in Griekenland, een goed werkend sociaal team, kerngericht werken, allerlei prachtige initiatieven. Maar er moeten ook dingen gewoon geregeld worden. Zoals een vrijwilligersinformatiepunt, zoals mantelzorgondersteuning. Wat je niet kunt verwachten dat je dat bij een sociaal team neerlegt, omdat het simpelweg hun core business niet is.
Voorzitter.
En daar doen we hier een voorstel voor. En om dat goed op te zetten vragen we nu eenmalig een investeringsbedrag. Zodat we daarna, als het goed staat, dat iedereen weet waar hij aan toe is, dat we daar weer een stapje terug kunnen doen.
Ik weiger om constant interrupties toe te staan. Want nu neigt het naar een politieke discussie. En daar gaat het niet om. Het is in de kern toch een informatieavond. Het is vragen en halen van informatie en brengen vanuit het college. Die discussie die voert u dan al eind maart graag. De wethouder met inhoudelijke beantwoording van de vraag.
Ja. Omdat we het op een andere manier willen doen, een manier die past bij de transformatie van de zorg, vinden we het ook gerechtvaardigd dat we dat eenmalige bedrag uit het transformatiebudget halen. Ik had u graag een voorstel gedaan waarin we een compleet beeld konden geven van die 250.000 euro, maar het is niet zo heel simpel. Want transformatie is ook niet iets heel concreets. Zoiets moet ook ontstaan. En ik vind het ook wel goed dat we daar een beetje de tijd voor nemen, zodat je ook naar bewind van zaken kunt handelen gedurende een periode. Je kunt niet zeggen, nou, we gaan nu transformeren, we hebben zoveel voorstellen, en als we dat doen, dan zijn we getransformeerd. Zoiets heeft ook tijd nodig. Daar zijn we met de adviesraden echt goed over in gesprek. Vorige week nog een goed gesprek met ze gehad over hoe we dat zouden kunnen doen. Dus even los van dit welzijnsverhaal, maar wel dat andere budget van die 250.000 euro. En op wat voor manier we de samenleving daar ook in zouden kunnen prikkelen, kunnen stimuleren om daar met ons over mee na te denken. Nou, daar hebben we vorige week echt een goed gesprek met elkaar over gehad en dat wordt vervolgd. En ik verwacht dat we u daar snel een voorstel over kunnen aanbieden. Er waren inderdaad een aantal vrijwilligers actief bij welzijn, met name op de schuldhulpverlening. We hebben met hen gesproken en we hebben afgesproken dat zij onder Stichting Welzijn kunnen blijven werken, ook voor Griekenlanden. En datzelfde uitstekende werk kunnen blijven doen. Zij hadden een entiteit nodig om onder te hangen. Nou, we hebben in goed overleg afgesproken dat dat onder Stichting Welzijn gedaan kan blijven worden. Dus dat is wel geborgd. Verschillende partijen zeggen, nou, we zouden graag zien dat het iemand zou worden die ook Griekenland goed kent, die weet wat er speelt, die de wegen weet te vinden. Die voorkeur hebben wij ook, dus daar gaan we zeker naar op zoek. Garanties heb je niet, maar dat iemand uit onze eigen geleding, uit het gemeentehuis of iemand uit Griekenland zelf wellicht, dat zou kunnen doen, dat zou inderdaad onze voorkeur hebben, omdat dat inderdaad een hoop scheelt. Ik zal ook een reactie geven op de brieven van de adviesraden. Wij hebben, toen wij hierover na gingen denken, en u hoort mij niet zeggen dat het simpel was. Omdat het hele sociaal domein zo in beweging is, dat je goed moet, hoe sluit je daar nou goed op aan, dat welzijnswerk. Dus dat was best een zoektocht. We hebben daaraan vanaf het begin, voordat er ook maar iets op papier stond, aan de adviesraden gevraagd, denk met ons mee, brainstorm met ons mee, hoe zouden we dat kunnen doen? Nou, dat hebben we gedaan. Ik moet de eerlijkheid gebieden zeggen dat we daar niet gelijk heel concrete adviezen op kregen of hele concrete gesprekken. Toen er iets op papier stond, hebben we dat ook gedeeld met de adviesraden, inclusief ook de manier van financiering. Daar is een reactie op gekomen, dat hebben we met hen besproken. Er zijn best een aantal dingen van hun adviezen overgenomen. En er zitten ook punten in hun advies waarvan we zeggen, ja, dat is inderdaad een risico, dat onderkennen we, daar moeten we met jullie samen heel alert op zijn. Bijvoorbeeld het feit dat je ook de zwakkeren in de samenleving die wellicht niet een netwerk hebben, minder makkelijk gezien of gehoord worden, dat we die ook in de gaten houden en zullen helpen. Ze noemen ook een aantal concrete behoeften in een stuk over hoe zou je dat nou ook neer kunnen zetten. Signalerend huisbezoek, klopt, moeten we doen. Vrijwilligersbank moeten we doen. Open eettafels moeten we ook doen. Zijn ook opgenomen als prioriteit in die welzijnsaanpak. Iets wat we vragen van die nieuwe welzijnsverbinder, waarvan ik ook geen beter woord weet. Dus mevrouw Renes, als u suggesties heeft, ik hoor ze graag. Misschien een amendement of zo. Gaan we oppakken. Dus het is niet zo dat we, dat beeld wil ik echt wegnemen, dat ik elke maand, of ik en we, met de adviesraden om tafel zitten voor Piet Snot, om het zomaar even te zeggen. Dat is niet zo. We hebben daar echt goede gesprekken en ik durf zeker bij dit stuk te zeggen, we hebben ze echt vanaf het begin daarin meegenomen en uitgedaagd om mee te denken. En dat hebben ze ook gedaan. Dat betekent niet dat je het altijd meteen eens hoeft te zijn. Daar komen juist de beste voorstellen naar voren, hè? Wrijving geeft glans en zo. Maar het gaat echt op een goede manier wat mij betreft. Doen zij een aantal voorstellen voor besteding van voor het overige budget van die 250.000 euro. Daar zijn we vorige week nogmaals met elkaar in gesprek over geweest. En we zijn aan het kijken van, nou, hoe gaan we dat nou oppakken? Jullie ideeën die best heel goed zijn, waar we ook dingen al van doen. Niet eens uit dit budget, maar vanuit de WMO of vanuit participatie. Goeie dingen, moeten we zeker wat mee doen. Maar ik vind het ook een uitdaging om te kijken, hoe kunnen we nou initiatieven vanuit de samenleving en ook de samenleving prikkelen om daarin mee te doen en te denken. Dus nogmaals, ik wil echt wegnemen dat we de adviesraden niet serieus nemen. Dat is niet zo. We hebben intensief contact en we vragen steeds van hen om met ons mee te denken en te doen. Ik zou bijna zeggen, nou dat. Maar even kijken. Oh ja. Is het nou een, dat moet ik ook even wegnemen, is het nou een hulpje voor het sociaal team? Nou, daar heb ik net al iets van gezegd, dan moet je het echt niet zien. Het sociaal team heeft zijn eigen taken, die zitten echt op die zorg, vaak multiproblematiek, zeg maar. Dat is voor een welzijnsverbinder echt anders. Die heeft echt een andere werkzaamheden dan mensen uit het sociaal team. Ik vind ook dat we het sociaal team er niet te veel mee moeten belasten, omdat je daarmee de taken voor het sociaal team veel te groot maakt. Laat ieder datgene doen waar die voor bedoeld is en laat dat met elkaar in verbinding zijn. Volgens mij heb ik daarop gereageerd over het budget. Volgens mij heb ik het meeste wel gezegd. Oh ja, de CDA vraagt om even een evaluatie. Nou, dat lijkt me altijd goed om dat te doen. Dus daar kunnen we afspraken over maken, zullen we zeker doen. En waar ligt de sturing? Die zit bij de gemeente. Omdat het ook het als een gemeentelijke taak zien om dit te regelen. Dank u, voorzitter.
Dank u, wethouder. Tweede termijn. Meneer Van Duin, ik ga het rijtje maar even af. Ik denk dat meneer Van Duin gaat gaan.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, ik mis toch één onderbouwd antwoord. Ook omdat het WMO-platform het ook al aangereikt heeft. En dat verwijst u ook niet naar. Die 250.000 is duidelijk. Daar wilt u 67.500 afsprokkelen, zodat er minder te besteden valt. Maar ook heel nadrukkelijk door het WMO-platform naar voren gebracht. Andere creatieve insteek. Om op een gegeven moment die dure uurtarief van de verbinder, om die deels te omzeilen. Zodat je toch binnen het budget, vandaar dat het ook verhaal in van de oude Stichting Welzijn, die 62.000 euro per jaar, dat je daar binnen financieel de oplossing vindt. Zodat die 250.000 die vrijkomt, hè, voor de transformatie, totaal daarvoor besteed kan worden. Ik had het niet genoemd, hè, als ik hier alleen zat, maar juist door dat de WMO-platform dit naar voren brengt, is er toch beweging, en ook bij die vrijwilligers, om daarnaar te luisteren. U heeft daar niets over gezegd. Vind ik ook heel erg jammer, want ik zou het juist opgepakt hebben. Zoek naar die creativiteit, zoek naar de erkenning van onze mensen die in deze gemeente wonen. Er zijn heel veel mensen die zich willen inzetten. En ook wat meneer Minkers naar voren bracht. Ze kennen de weg. We hoeven niet te investeren in iemand die we van buiten inhuren, wat weer veel geld kost en veel verspilling. En na 2 jaar is alles over en is alles weer vergeten. En is eigenlijk bijna, zeg ik wel eens, weggegooid geld. Dus ik zeg nog één keer deze, pak dit op. Anders zullen wij geven met niet instemmen met die 67.500 euro als die 250.000 niet vrij wordt gemaakt. Dank u.
Dank u wel, meneer Van Duin. Meneer Van de Minkelis.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik overweeg en zeg hier alleen om mijn voornaam te voeren. En
als ik het voorstel nog eens lees, het besluit en de notitie, dan concludeer ik eigenlijk dat die notitie eigenlijk nog vroeg rijp is. En ook geïnspireerd door de opmerking net van de heer Lok van de SGP, denk ik dat het gewoon handig is om te zeggen, nou die notitie, die schuiven we nog even door. En er moet gewoon een zak geld komen om de vacature die er is in het welzijnswerk, om die in te vullen en om gewoon aan de bak te gaan. Ik denk dat dat uiteindelijk bedoeld is. En die notitie zit ons gewoon dwars. Ik zou zeggen, benoem zo snel mogelijk iemand, zo goedkoop mogelijk uiteraard, voor de vrijgevallen post. Geef hem een soort kader mee vanuit de raadsopdracht, want die is er. En laat die dan de notitie verder uitwerken, concretiseren met die projecten, zodat het budget ook wordt benoemd. Volgens mij hebben we daar behoefte aan. Het is eigenlijk meer een personele kwestie. We hebben een poppetje nodig voor iets voor een taak die we altijd gehad hebben. Ik denk dat dat van mijn gevoel de verwarring is, althans bij mezelf. Dus dat zou mijn vraag zijn om om de notitie niet, nou, eigenlijk geven we er geen klap, maar ik zou zeggen, ik wil er graag een klap geven, zeg maar, op de verbinder of hoe die ook heet, maar niet op de notitie. En daar zou ik graag een versie 2 van willen zien.
Meneer Lok.
Ja, u hebt een gloedvol betoog gehouden en u hebt ook goede argumenten aangereikt en ik ben niet overtuigd. En ja, dat ligt niet aan u, maar dat ligt ook wel een gedeeltelijk aan mij. Maar het heeft ook wel te maken met een zekere schimmigheid die ik voel bij het hele voorstel. En ik heb net zitten denken, hoe ga ik het duidelijk maken? Ik ga u één vraag stellen en afhankelijk van het antwoord, denk ik, begrijpen we elkaar of niet. Stel dat u in overleg met het WMO-platform straks tot een glansrijk pakket aan maatregelen komt, waarvan u zegt, nou dat hebben we voor Friesland nodig. En inclusief de verbinder komt u op €320.000. Hebt u dan niet spijt als haar op uw hoofd dat we vanavond dit voorstel goedgekeurd hebben, omdat u dan van dat voorstel die 70.000 af moet trekken? Dat is mijn vraag. En als ik daar een antwoord op heb, dan hoop ik te begrijpen wat de wethouder net bedoelde te betogen. Dank u wel.
Dank u. Mevrouw Nest.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Van Leeuwen, ook voor de beantwoording. Ik blijf wel een beetje zitten, sowieso met, u geeft aan, er zal een reactie gaan naar het WMO-platform. Dat is natuurlijk het minste. Maar wat wordt nu gedaan met de oproep die de WMO-raad doet in de brief die gedateerd is 12 januari, maar die wij, meen ik, onlangs hebben gekregen? Want daarin wordt toch heel nadrukkelijk wordt gesteld van nou, die welzijnsverbinder op zich, de idee ondersteunen wij, is niks mis met het initiatief, maar we wilden eigenlijk meer of nog liever die inzet op die respijtzorg, andere zorg- en welzijnsinitiatieven enzovoort. En waar ik nu een beetje bang voor ben, is dat we nu een welzijnsverbinder aan willen stellen aan zoveel duizend euro, en dat al die punten die al op herhaling, want let wel, is niet voor het eerst, op herhaling door de WMO-raad zijn aangedragen, dat daar weer niks mee gebeurt. Graag de reactie van het college. Dank u wel.
Mevrouw Hartog? Nee, dank u wel. Meneer Vrijnel?
Nou, ik heb eigenlijk een kleine vraag aan de heer Lok, want straks gaan we een ander bestemmend vermogen. Heeft u dadelijk geen haren op uw hoofd spijt dat u steeds boven de begroting uitkomt en dat dan de andere projecten in gevaar komt? Dat is eigenlijk hetzelfde vraagje als net aan de wethouder.
En ik denk dat u kunt daar een antwoord op horen als het betreffende raadsvoorstel in behandeling is. Ja.
Wethouder tweede termijn.
Ja, dank u voorzitter. Ik denk dat ik de eerste keer dat meneer Van Duin de vraag stelde niet goed begreep, de tweede keer wel, over de vrijwilligers. En ik zou bijna willen zeggen, nou, als we ergens onze vrijwilligers waarderen en activeren en meedenken en faciliteren, dan is het wel in Griekenlanden, denk ik, met onze hele manier van werken. Dat moeten we ook vooral blijven doen, want die hebben we hard nodig. Want wat we hier voorstellen is ook niet dat de welzijnsverbinder al het werk van de vrijwilligers op zich gaat nemen of gaat uitvoeren. Dat kan ook niet. Die mensen hebben we hard nodig, die moeten we ondersteunen. Maar juist daarom hebben we, denk ik, een welzijnsverbinder nodig. Die namelijk al die goede voorstellen, misschien niet allemaal, maar zeker een paar, zoals het preventief huisbezoek, zoals de open eettafel, zoals het vrijwilligersinformatiepunt, ik noem hem nog maar een keer, gaan organiseren. We hebben gewoon iemand nodig die dat neer gaat zetten, zodat daarna die vrijwilligers, met ondersteuning, zoals dat in de meerjarenbegroting komt te staan, dat werk kunnen blijven doen. Dus het is en-en. We hebben en die vrijwilligers nodig, maar we hebben wel iemand nodig die daarin even de leiding neemt. En die zegt, oké, ik merk vanuit het sociaal team, ik merk vanuit de samenleving dat er behoefte is aan dit en dit en dat. En ik ga dat oppakken en ik ga dat coördineren. Dat is wat we vragen. En dat heeft alles te maken met transformeren. Transformeren is overigens ook experimenteren. Hè? Er is geen handboek transformeren. Dat is ook gewoon een beetje uitzoeken, hoe gaan we dat nou doen? Als u hem hebt, een handboek transformeren, dan ontvang ik hem graag overigens. Want misschien kunnen we er dan nog wat uithalen. De vraag van meneer Lok, ja, daar moet ik, het is weer even mooi natuurlijk. Heb ik dan spijt? Nee, omdat ik ervan overtuigd ben dat het goed is dat we een welzijnsverbinder hebben die de tijd heeft om dit belangrijke werk, want het is echt belangrijk dat we dit goed gaan doen, want ik krijg elke week vanuit bijvoorbeeld het sociaal team te horen, ik heb vrijwilligers nodig. En ze zijn er, ik weet dat ze er zijn, maar ik weet niet waar ik ze moet halen. Het moet gecoördineerd worden. Dus ik ben ervan overtuigd dat het belangrijk is dat dit gebeurt. En daarom vind ik het ook geen zonde van het geld en daarom sta ik achter dit voorstel. Omdat ik echt denk dat het moet gebeuren. En als het dan blijkt dat er voor andere dingen geld te weinig is, dan moeten we of keuzes maken of het geld ergens anders vandaan maken. Zo simpel is het.
Meneer Lok,
er is ervaring in Griekenland.
Er komt 31 maart aan.
Ja. Nou heb ik hier staan oproep WMO-raad, maar ik weet niet zo goed wat daar nou mee bedoeld wordt eigenlijk.
Misschien kan ik u herinneren.
Ja, graag.
Had ik het daar niet over misschien? Dat ik benoemde van wat doet u met de oproep die de WMO-raad in haar brief heeft gedaan aangaande respijtzorg enzovoort.
Ja, precies. Daar moeten we mee aan de slag, zeker. De vraag is, daar moeten we sowieso mee aan de slag. Even los van dit transformatiebudget. We moeten sowieso met mantelzorg, respijtzorg, dat soort dingen aan de slag. Er is op het moment ontzettend veel aandacht voor, dat benoemde de meneer Van den Berg ook. In de regio, lokaal. Dus los van deze hele transformatie moeten we dat doen. Dat is ook een wettelijke taak en dat doen we ook al. Dat hebben we ook al wel geregeld. Dus dat zijn allemaal prima voorstellen. En de voorstellen die ze doen, nou, dan val ik in herhaling, die nog niet gerealiseerd zijn. Ja, iemand moet dat wel gaan coördineren en regelen. En dat is precies waar wij u nu dit voorstel voor doen. Punt.
Verkapt hoorde ik meer.
Voorzitter, mag ik nog een vraag stellen?
Is dat een soort derde ronde verkapt nou, of een te late interruptie?
Ik heb net al een soort voorstel gedaan, maar ik dacht dat er een soort vragende ondertoon in zat. Dus ik was eigenlijk benieuwd wat u vindt van het idee, dat is echt een vraag, om die zaken gewoon los te koppelen en puur even te focussen op het aanstellen van die verbinder die gewoon aan de bak moet.
Ja, maar dan moet je wel weten waarmee die aan de bak moet. En volgens mij is dat wat we in de notitie proberen te beschrijven. Je kunt wel iemand aanstellen, maar die moet wel een duidelijke opdracht krijgen. En volgens mij, dat hebben we in ieder geval geprobeerd, in de notitie te vermelden wat dan dat die opdracht zou moeten zijn en waar die mee aan de slag kan.
Ja.
Dus je kunt dat niet helemaal losknippen. Ik ben blij dat u ook vindt dat er iemand aangesteld moet worden, hoor. Begrijp je niet verkeerd?
Het document, dat is toch, dat ziet er zo uitvoerig uit dat we met z'n allen het idee hebben, nou dit is het nu. En ik hoor u zeggen van, nou, we gaan natuurlijk winkelen bij de WMO-raad en in het veld, noem het allemaal maar op. En ik zou zeggen van, maak het kleiner, zodat er juist meer ruimte is om het te ontwikkelen. U heeft ook gezegd, we gaan dit hartstikke goed evalueren. Nou, dan heb ik er alle vertrouwen in dat dan zometeen die punten die de WMO-raad heeft ingebracht, dat die gewoon samen met die andere punten gewoon in de evaluatie worden genoemd. En dan worden gerapporteerd hoe het erbij staat.
Voorzitter, misschien mag ik dan een vraag terugstellen op een of andere manier. Maar bedoelt u dan te zeggen dat we iemand aan moeten stellen die ook de ruimte krijgt om te onderzoeken, te experimenteren, om datgene te doen waarvan hij of zij denkt dat het goed is in samenwerking met de WMO-raad, met het sociaal team, met de inwoners, en dat rapporteert en dat we dat evalueren?
Mijn linker buurman.
Ik heb geen zin om heen en weer.
Ik
snap wel de kern van de boodschap, maar die kun ik anders. Wat ik zou willen, meneer Van Minkel, is dat u kort en bondig even uw statement maakt. En uw antwoord maakt op de vraag van de wethouder. En dan moet het daarbij blijven, vind ik. Want dan heeft u gelegenheid de komende weken of dan wel te amenderen of anderszins naar eind maart toe.
Over 3 weken kom ik erop terug.
Zo kort hoeft het ook niet. Maar goed, er is nog tijd voor. Dank u wel. Dat wilde ik net zeggen, meneer Lok al zeggen, en dat is logisch gezien we hier gesproken hebben, dat ik ook geen hamerstuk wordt, maar dat we hier ook over debatteren over, ik wilde iets anders zeggen inderdaad. Dus dat komt terug als debatstuk eind maart. Ik kijk even op de klok en ik kijk even naar de restant van de agenda en ik wil u eigenlijk een voorstel doen. Ik wilde nog één agendapunt behandelen, zijnde de actualisatie bestemming vermogen. Ik schat in dat dat niet zo 1, 2, 3 even er doorheen fietst, maar ik kan me natuurlijk vergissen. En dan wilde ik er eigenlijk een punt achter zetten voor vanavond, want om de rest van de punten even af te raffelen lijkt me eigenlijk niet goed. In die valken zijn we meer getrapt. Dat betekent dan overigens, dat moet u zich wel realiseren, dat we dan maandag vervolgen over de rest.
Als ik een ordevoorstel mag doen.
Meneer Lok.
Ja, als u toch doorschuift naar maandag, dan voer ik wel een pleidooi voor om dit punt te behandelen op het moment dat wij nog redelijk fris zijn. Ongetwijfeld zijn de anderen wel fris, maar ik ben het in ieder geval niet meer.
U heeft zelfkennis als ik u aankijk, meneer Lok. Ik kijk even naar rechts en links, hoe dat valt, meneer.
Dan kunnen we beter nu stoppen.
Ja. Zal meneer.
Wij zullen er komende maandag beide niet zijn dan.
Dat is nou weer een teleurstellende mededeling.
Dat is geen dreigement, maar we hebben inmiddels andere dingen ingeboekt.
Ja, dat kan. Het kan niet zo zijn dat commissieleden uit uw fractie dan aanschuiven, maar dat laat ik aan u over natuurlijk. Die ruimte is. Oké. Dan dank ik u allen hartelijk voor uw inbreng en besluit ik de vergadering. En komen we maandag terug om 19:30 en we starten dan met actualisatie bestemming vermogen. Ik dank u en wel thuis.
Wat klopt. Ik zag Jan Lok al een weg zakken. Dat klopt, hè?
Ja, je voelde de energie gewoon weg.
Ja, op een gegeven moment moet je er ook mee stoppen.
Goed om te stoppen nu.
Toch wel, hè? Want ja. Dit gaat niet in 5 minuten, hè?
Nee, joh, maar